Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
Welkom bij de Technoloog nummer 311. Hallo Herbert.
Hey Ben.
We hebben te gast Michiel Frakkers. Michiel, hallo.
Die ga je daar zuchten als je... Ja.
Je zegt, we hebben gast Michiel Frakkers. Nee.
Ik ben stond hier al dagen.
Ik verlangde hier al weken naar. Nee, waarom? Je bent voor mij een van de meest flamboyante techmensen van de laatste 25 jaar in Nederland. Waar ik een beetje bewust van ben. Misschien van de laatste 26 jaar. Ik wil heel graag met jou al de decennia tech doornemen. Wat hebben we fout gedaan? Wat hebben we goed gedaan? Wat heb je zelf goed gedaan? Fout gedaan? Hadden we beter kunnen doen? Nou, dat wil ik allemaal doornemen. Herbert heeft een hele mooie lijst gemaakt van alle bedrijven. Ja, en dat zijn het tientallen waar je bij betrokken bent geweest. Dat is echt heel veel. Je bent zanger geweest, je hebt beentjes gehad, je hebt van alles gedaan. Willen we alles over weten?
Geheim.
Oh, nee, dat is geheim, dat is goed. Maar Herbert, eerst Hoosred.
Ja, want wil je de feestdagen glansrijk doorkomen zonder Michiel Frakkers en je websitebezoekers volgend jaar weer terugzien als klant, dan moet je goed nadenken over je customer experience strategie. In Centro kan je laten zien dat als mensen centraal staan, de totaalervaring verbetert. Hierdoor komen je klanten met een tevreden gevoel terug en blijven ze loyaal aan je website. Wil je meer weten over wat customer experience voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan een kijkje op incentro.com.
Ja, ik heb hier gelijk een vraag over. Wat is het in godsnaam? Ik snap het nu al niet. Wat is jullie sponsor? Wat doen ze?
Incentro, voorheen bekend als een IT-bedrijf.
En oké. Okay. Ja. Dat was voorheen heette ze een IT-bedrijf.
Nou, dat was hun, de payoff van de hun payoff.
Radio. Zij denken dat Incentro beter is?
Nee, ze heette toen ook wel Incentro, maar dat was Incentro, een IT-bedrijf.
Okay, Incentro. Ja. En die verbeteren je customer experience?
Dat zeggen ze.
Oké. Okay. Ja.
Nee,
ik ben nog steeds blij dat ik er ben.
Dan moet je zelf, dan moet je goed nadenken over je customer experience strategie.
Oh, okay.
Ja,
okay.
Dat moet je zelf doen.
Michiel, de eerste vraag, wat ik al vertelde, je bent echt een tech-veteraan in Nederland. Weet je, dus gewoon een rijke geschiedenis. En dus, nee, je moet niet lachen, dat is echt zo.
Een lange geschiedenis
ja. En een rijk en kleurrijk. Alle superlatieven kan je erop loslaten. Maar nu zijn er ook mensen. Weet je, wij hebben een paar unicorns in Nederland. Wij hebben Booking en we hebben...
Adyen.
ASML.
ASML. Weet je, we hebben, en je was overal altijd zo vroeg bij. Waarom is het nooit doorgegaan tot een unicorn bij jou?
Dat is een goede vraag. Eén, omdat ik nooit mee bezig was. Dat was eigenlijk... Ik heb er nooit bewust over nagedacht. Klinkt ook heel slecht. Maar het is echt zo. Kijk, toen ik afstudeerde in 93 communicatiewetenschap, was er niet echt een hele grote vraag naar communicatiewetenschappers. En ik was eigenlijk naar Amerika gegaan om te studeren, omdat ik filmscenario schrijven wilde worden. Ik ben een geflopt filmscenario schrijver. Helaas heb ik ook nog veel zelfkritiek, dus ik kwam er heel snel achter dat ik er geen klote van kon. Mm-hmm. Dus dat was heel pijnlijk, want ik had mijn hele... Rond mijn 15 of zo wist ik al dat ik dat wilde. Toen had ik mijn hele... Pestbokken gewerkt en alles om naar Amerika te kunnen, San Francisco, filmscenario's schrijven te worden. Dus ik heb nooit gedacht aan ondernemen of wat dan ook. Totaal geen interesse in. Maar... En dat is niet mijn interesse. En de enige reden dat ik Planet Internet begon met twee studievrienden, met Miro Schaap en Frans Straven, was omdat we alle drie geen baan kregen. Dus het enige wat we wilden was een baan. En het bij mijn 50ste afwijzing op een sollicitatiegesprek, ik was 50 keer afgewezen, dacht ik, ja, dit wordt niks.
Dan maar een internet.
Dan begin ik maar zelf een bedrijf. En toen heb ik Frans en Miro gevraagd. Die hadden dat ook een beetje. Miro was vooral veel beter dan ik. Dus die had meer. Die kon nog professor op de UvA worden. Is hij uiteindelijk ook geworden. Die kon promoveren. En ik ben er ook nog uitgenodigd om te promoveren. Maar volgens mij deden ze dat meer als omdat ze mijn zielenpoot vonden.
Dus kan ik dan concluderen. Je kan eigenlijk alleen maar unicorn worden. Als je echt vanaf het begin daar vol voor gaat.
Ik denk dat het heel erg helpt.
Dat het heel erg belangrijk is.
Een heel beroemde anekdote waar ik echt heel veel last van heb gehad. Is dat in ons eerste businessplan van Planet Internet had ik geen BTW meegenomen. Omdat ik niet wist wat het was. Ik had gewoon gedacht, die is voor ons. Dat is iets wat je ook nog krijgt. Ik had nooit nagedacht. Mijn moeder is reislijster. Mijn stiefvader is ober. Mijn vader die werkte bij de brandweer. Het is niet echt een rijke ondernemersgeschiedenis in de familie. Dus ik wist helemaal niet wat dat was. Alleen het pijnlijke was dat KPN, Telegraaf, Wegener en Quote Media ook alle vier hadden gemist dat er geen btw-afdracht in het businessplan zat. Het enige reden dat ik mijn baan mocht houden. Want het was natuurlijk de eerste maand gelijk een probleem, want we liepen gelijk uit de cashflow.
Maar de baan was, de Planet was een onderdeel van KPN toen?
Nou, Planet heb ik eigenlijk, was een heel simpel kort verhaal, is dat wij dat hadden bedacht. En ik ben overal geweest, IBM, Philips, ik had persberichten over mijn scriptie gestuurd. Frans en ik hadden een scriptie geschreven over succes en faalfactoren van interactieve media op de consumentenmarkt. Dat was ook niet echt heel sexy in 93. Maar er waren wel heel veel bedrijven bezig toen met CDI en met CD-ROMs. Dat was die tijd. Vlak voor dat internet doorbrak. Maar voor dat onderzoek hebben we veel onderzoek op internet gedaan. Op de UvA. Miro zei, je moet even op internet kijken. Dan kun je veel wetenschappelijke artikelen vinden. En ik had in Amerika al internet gezien, omdat ik daarin had gestudeerd. En ik had de mazzel dat toen de maand dat ik afstudeerde, kwam de browser uit. En opeens was internet in plaats van zwart beeld met groene letters, kwam mozaïek uit. Toen zou je opeens plaatjes en foto's hebben. En ook al testjes met video, weet je wel, liepen we te klooien. En toen dacht ik ineens, ja, het is een medium. En ik had stage gelopen bij Quote, het jaar ervoor, om een sportweekblad te beginnen.
Ja.
Dat sportweek heb ik bedacht ooit. Het blad Sportweek.
Je moet niet te veel claimen. Hè?
Dat hebben wij ook gedeponeerd. Nadat het 5 jaar daarna vrij viel. Toen heeft Frans Lammers de naam genomen. Maar het was ook een mislukking sportweek. Dat kwam ook uit. Dat was mijn eerste les met ondernemerschap. Je gaat eerst naar de klanten toe. En toen bleek dat... ik heb 65 mediaplanners gesproken. 63 zeiden geen interesse. 1 zei misschien. En eentje zei ja. En toen zei Van de Bichelaar van Quote. Ja, dit wordt dus niks. Sportweekblad gaan we dus nooit doen. Dus het is voor mij ook geen verbazing dat Sportweek geflopt is. En uiteindelijk als je zo op die manier ondernemerschap rolt zonder dat je er bewust over nadenkt, denk ik dat het je altijd beperkt. In mijn geval uiteindelijk heb ik een internetprovider bedacht met de jongens dat het er niet was. En het leek ons heel erg leuk, want meer niet. En we wilden graag een baan. En alleen bij KPN zaten we toen, draaide iemand van KPN, die draaide op zijn printertje op zijn bureau iets uit. Die zei, ja, dan krijg jij 5% van de aandelen. Zo is het gegaan. En niet omdat ik erop vroeg. Ik heb er nooit om gevraagd.
Wow.
Het eerste wat ik zei was, maar moet ik dan betalen? Ik dacht dat ik moest betalen, dat ik dan moest meestorten.
Was het 4,9 of was het echt 5? Want bij 4,9 kan je het privé 5 houden.
5 vanuit mijn BV. Mystic Media, want dat spel Mist, kent Herbert nog wel. Dat is een computerspel Mist, daar had ik mijn bedrijf nog genoemd, Mystic Media. En die man van KPN luisterde niet, zoals de meeste KPN'ers toen. Die schreef op Magic Media. Dat dacht ik, ah, is ook wel leuk. En uiteindelijk wilde KPN mij die aandelen nooit geven, omdat het bedrijf te veel waard werd. Planet Internet werd erg groot. Het liep inderdaad, de omzet liep naar miljarden. Dat ging vrij hard.
Wacht even, Planet Internet miljarden. Mensen nemen een abonnementje af.
Ja, ga maar rekenen. Nou, als jij op een gegeven moment 5 miljoen klanten hebt. En die mensen betalen. Toen ik wegging, gingen we naar het miljoen toe uiteindelijk.
Zal het zijn geweest €20 per maand?
Nee, toen was het 35 gulden.
Ja.
En
ja,
het liep op naar 40 toen flat 4 werd. Dat was de grootste discussie.
Per maand, maal hoeveel? Een miljoen of zoiets abonnees?
Ja, een miljoen, 40 miljoen. Dus op een gegeven moment, toen ik wegging, zaten we op voorbij 500 miljoen. Het werd gezegd, het gaat over de 500 miljoen. Maar wat KPN interessant was, waren de tikken. En die moet je meetellen.
Ja.
Kwamen de tikken erbovenop. Dus het liep heel snel in de miljarden.
Ja, want als je een miljoen hebt, 40 euro keer 12, heb je 480 miljoen. En dan die...
daarom wilden zij die flat fee niet afschaffen. Niet naar flat fee toe bij KPN. Omdat de ticker business zoveel opleverde. Mensen moesten vroeger, voordat flat fee internet was, met een modem inbellen. Ja, dat kan mensen daar niet
voorstellen.
Die kunnen zich niet voorstellen. En dat maakte voor KPN het heel interessant. Alleen in mijn geval was het zo dat ik had nooit om die aandelen gevraagd. En alleen toen ze niet wilden geven, want toen zeiden ze, ja, dan ben je rijker dan Wim Dick, de toenmalige CEO. Kijk, volgens mij, als mijn 5% veel waarde, zijn jullie 95% toch ook veel waarde.
Ja.
En in de instantie heel kort was, had ik 5%, Quote had 20%. Die had me heel erg geholpen. KPN 75 dus. En toen is Wegener erbij gekomen en Telegraaf. Dus in één keer had je, en toen heb ik heel veel geleerd over governance.
Maar heel even wachten, wat was je waardering dan? Want
het begon gewoon dus nominaal. Dus je begon een bedrijf toen met 40.000 gulden begin je een BV.
Ja, wel, maar
toen je zeg, maar met die 5% zelf moeten storten.
Nee, want jij zegt een miljard omzet. Nou, ik geloof je direct die 480 miljoen met abonnementen plus die tikken. Nou, een miljard, prima. Maar hoe berekenen ze dan dat die 5% dan
de waarde van het bedrijf?
Dat is exact de grote discussie natuurlijk. KPN zei natuurlijk, ja, maar dit bedrijf is natuurlijk geen miljard waard. Want ja, de winst is natuurlijk helemaal niks. Maar toen kwam er een Duitse bank, die kwam met een analyse uit van KPN. KPN ging naar de beurs in juni 94.
Ja.
Mijn grote geluk was, de browser kwam uit in september 93. Dat ik doordat dat KPN naar de beurs ging en dat ze geen internetstrategie hadden. Ik was intussen overal afgewezen, al een jaar lang met het idee van Planet Internet.
Ja.
En toen, op een gegeven moment kwam er iemand van de KPN lesgeven op de UvA. Toen heeft een professor van mij gezegd, je bent al afgestudeerd, maar doe maar net of je er weer zit. Ik zet je op rij 1 en in de pauze introduceer ik je voor dat rare plan van het internet van je.
Ja.
Dat vergat hij uiteraard, zoals de meeste professoren.
Mm-hmm.
Iemand heb ik toen letterlijk aangesproken, koffie gegeven en gezegd, we hebben een idee waarmee je het eerste jaar...
Maar even terug naar die waardering.
Nou, die waardering uiteindelijk, die discussie is natuurlijk eindeloos. Want je kan waarderen op cashflow, je kan waarderen op assets, op klantenbasis, op winst. Maar wij groeiden en we moesten ADSL gaan doen. En een van de grote momenten in mijn leven dat ik echt het zweet me in mijn handen stond en ik helemaal rood werd, dat ik het zo over mijn hoofd voelde gaan naar mijn nek, was toen we in een meeting zaten en iemand zei van, ja, wanneer wil je ADSL doen? En toen dacht ik, als ik dat ga doen, is heel duur, dus kost me heel veel geld. Dat gaat ten koste van de waardering van de winst. En wordt mijn aandeel dan gewaardeerd op de winst, dan moet ik geen ADSL doen. Ja. Maar toen dacht ik, fuck it, ik wil gewoon ADSL. Ik wil gewoon zelf internet hebben en we hebben altijd succes gehad met iets wat ik zelf leuk vind.
Ja.
En toen heb ik de eerste proef met ADSL, hebben we toen gedaan. Heel toevallig in de postcode waar ik woonde. 1075.
Dat was niet toevallig.
Maar dan weet je dat er druk op zit. Vroeger testte KPN altijd in Appelscha. Zo ver mogelijk weg, ja, als het mis.
No.
Nou, dus ik test midden in Amsterdam-Zuid met veel journalisten abonnementen gegeven. Maar dat kostte toen 2,8 miljard gulden om ADSL te introduceren. En toen zei, en dat werd dan gedekt door een deel door het Monopoly, deel door KPN en een deel door Planet. Dus ja, wat het bedrijf dan waard is, is heel moeilijk. Want er moeten gewoon miljarden worden geïnvesteerd. Ja. Al die wijkcentrales moeten worden verglast. Verglaasd? Ja. Dank je. Kijk, gelijk naar Herbert. En dus wat is het dan waard? Ja, weet je, dat soort dingen heb ik me dus geen seconde uit druk om gemaakt. Geen grap.
We hebben het dus wel een keer uitgerekend.
Ja, ik heb, volgens Metzler Bank, Duitse Bank, was het 4,5 miljard gulden.
Oké. Okay. De totale waardering. En dan had je 5% van.
Ja, dus er zijn mensen die dat belangrijk vinden.
Maar hoeveel hebben we er uiteindelijk aan overgehouden?
Helemaal niet veel. Uiteindelijk heeft KPN mij betaald in een schadevergoeding wegens niet geleverde aandelen. Dan hoef ik dus niet te erkennen dat ik wel aandelen had.
Oh.
En schadevergoedingen zijn belastingvrij. Waar ik mijn geld mee heb verdiend, is dat geld heb ik toen in internet. Ik wist niks van aandelen, wat we het net al over hadden gehad, dus niet in mijn achtergrond. Maar ik wist wel iets toen van internet vond. Ik dacht, weet je wat ik dan doe? Als ik dan aandelen koop, dan koop ik wel internet aandelen. En in 1997 waren die best wel vlak. Yahoo was op de beurs, eBay was op de beurs. Amazon, een bedrijf wat iedereen toen nog Amazon hier noemde.
Mm-hmm.
En toen dacht ik, weet je wat ik ga doen? Ik koop de nummer 1 in elke sector. Dus ik koop nummer 1 in netwerken, is Cisco. Ik koop de nummer 1 in e-commerce toen, dat was toen Amazon in Amerika. Ik koop de nummer 1 in veilingen, heette eBay. Nummer 1 in content was Yahoo. En ik koop wat in software, dat was Microsoft.
Ja.
Maar ik had maar 5 aandelen. Alleen, wat gebeurde tussen 1997 en 2001?
Die gingen over de kop.
Nou, die gingen enkele tientallen keren. Dus mijn geld, ik heb maar een paar ton van KPN gekregen. Advocatenkosten betaald.
Ja.
En ik heb alleen mijn geld verdiend daarna. Dat was gewoon pure toeval.
En je was op tijd?
Ben je ook op tijd? Ja.
Voor de
hype van internetboom. Ik heb
Maar voor de bus was je eruit? Ja.
Ik was eruit voor de bust. Ik had gewoon stop-los-order erin gezet. Dus ik zat alleen maar bij te kopen. Want ik leefde als... Nou, jullie kennen me. Ik heb een t-shirt aan en een spijkerbroek. Ik ben geen dure jongen. En wat ik uitgeef... Ik heb weinig interesses. Ik heb geen hobby's. Dus ik leefde. Ik had zoveel geld wat ik per maand ook extra verdiende. Daar kocht ik gewoon aandelen van. Ja. En ik bleef maar bijkopen. En ik had een stop-los-order. Dat als die 20% daalde, verkocht ik alles. En toen kreeg ik wel een heel beroemd e-mailtje van E-Trade. Van alles is verkocht. En dacht ik, nou, ze zijn gehackt. Ik had er niet alles gekocht.
En dat was in...
Al mijn aandelen verkocht.
In februari
maart
2000.
Ik geloof maart 2001.
Maart 2001 ging het alles naar
beneden. Alles eruit in één keer.
Zo.
Waarom een idee te geven Amazon? Om een idee te geven aan mensen van, wat kan je verdienen met aandelen als op de beurs? Dan kun je niks meer verdienen. Nou, Amazon was $14 toen ik het kocht. Weet nog heel goed. Dat steeg naar 200. Toen deden ze een 2-for-1. Toen kreeg je dus eigenlijk...
Twee aandelen, ja.
En toen kregen we nog een 3-for-1. Uiteindelijk had ik op één aandeel kreeg ik 12. En dat in die periode deden ze dat. En dat aandeel dat bleef maar stijgen.
Ik wil even naar een detail, omdat ik dat interessant vind. Mm. Het was met tikken bellen en toen moest je naar flat fee. Wat was die beslissing dat je naar flat fee ging en wat waren de overwegingen? Ik vraag dit omdat ik natuurlijk, zat ik er net niet bij, maar ik heb maar van bellen op mobiel internet meegemaakt. Dat je een data-abonnement naar...
Ja, toen was bij Libertel toen?
Toen was T-Mobile voor het eerst. Die ging flat fee introduceren in 2006 of 2007. En dat was in de telecom echt...
Die overweging is natuurlijk is een hele logische vraag. Het is een hele moeilijke. Ja, nee, het is een hele goede vraag. KPN uiteraard had ook twee gedachten. Je kan uitmelken, maar je kan ook je marktaandeel vergroten. Wij waren de eerste landelijk dekkende provider van Nederland. Dus iedereen in Nederland kon tegen lokaal tarief inbellen. Dat betekent dat je s'avonds 1,80 gulden betaalde per uur voor je tikken. Als je interlokaal moest bellen, kostte dat 5,70. Dus het waren een concurrentievoordeel. Je bent 4 keer zo goedkoop. Ja. Daartegenover zette ik ons abonnementsprijs per uur heel hoog. 35 gulden en per uur 4,95. Dus dan werd je gemiddeld wel wat goedkoper, maar dat was niet je voornaamste argument. Als je naar flat fee ging, kon je veel meer mensen naar internet krijgen.
Ja.
Maar je moet enorme voorinvestering doen van miljarden. Niet van miljoenen, maar van miljarden. Die werd 3 jaar vervroegd voor mij, die verglazing. En daar was ik toen zo nerveus over. Toen reed ik naar huis, toen dacht ik echt, ja, ik reed lang. Ik weet nog dat ik bij de McDonald's ben gestopt. Dat ik dacht, als ik het fout heb en er komt geen groei van het aantal internetabonnees nu, heb ik die mensen 3 miljard laten betalen. En stel nou dat er niemand... Nou, dat heb ik echt gedacht, dat er niemand komt. Maar voor KPN was de overweging... Als je het niet doet, komt misschien World Online. Komen andere concurrenten. Ja.
En die gaan er met de markt
maar die maakt voor het eerst concurrentie mee. KPN had nog nooit concurrentie gehad.
Maar dat is interessant, want dat zie je natuurlijk helemaal... vooral in Amerika en in Nederland vinden we het moeilijk... want dan moet de P&L gelijk goed zijn.
Ja.
Maar in Amerika zie je dus eerst gewoon gebruik, investeren.
Weet je hoe dat komt? Doordat KPN ging naar de beurs in 94... en kreeg Amerikaanse aandeelhouders voornamelijk. En die vroegen naar de groeistrategie.
Dus. Ja.
En die aandeelhouders die vroegen... Ja. En je mag ook dus weten waarom KPN me uiteindelijk betaald heeft. Ik had een deal gemaakt met de journalist van de Wall Street Journal. Die kreeg mijn geld maar niet. En ik had er zat van, in kerst 97 geloof ik, zei ik... Oké, Martin, als jij KPN wil bellen, bel naar Wim Dik. We maken een deal. Als ik niet mijn geld krijg, krijg jij de primeur van het verhaal. Als ze wel betalen, mag je geen artikel schrijven. Zei hij, dat is goed. Dat is Amerikanen. Die belde naar de directie van KPN. Die zei, die bel naar Wim Dik. Ik hoorde dat het probleem is met de oprichter van jullie internetprovider. Die bepaalt 40% van jullie beurswaarde. Hebben jullie een probleem, ja of nee? En binnen 48 uur... had ik mijn geld in mijn rekening.
Chanteer.
En dit is bedacht door Herman Wijfels... met wie ik in de adviesraad zat van de minister van Onderwijs.
Dus dit zie jij niet als chantage?
Nee, ik vroeg aan Wijfels... wat zou je doen als je mij was? Wat zou
zei
u
Wijfels?
Doen? En Wijfels zei tegen mij... jij hebt nuisance value. Ik zeg, dat heb ik mijn hele leven al.
Losers value?
Nuisance value.
Nuisance.
Ik ken hem ook niet. Nuisance, irritatiefactor.
Ja.
Hij zegt, ik weet zeker dat Wim Dik en Ben Verwaay... niet willen dat dit in de pers komt. Dus als jij je redelijk opstelt, wordt dit heel snel geregeld. Dat was op een maandagavond en ik had donderdag mijn geld.
Maar even, dus jij ziet het niet... Ik heb gelijk een gevoel van chantage, maar als Wijfels het zegt... dat is toch een groot wijs man.
Nee hoor, wat is een chantage? Want ik zou het toch niet hoeven betalen? Dan had ik waarschijnlijk het verhaal aan de Wall Street Journal gegeven.
Ja, maar...
Wat is je chanteren?
Nou ja, omdat je zet Wim Dik wel echt voor het blok...
Nee, natuurlijk niet. Wim Dik heeft alleen maar gehoord. Hij moet alleen maar zeggen, is er een probleem, ja of nee? Hij had ook al heel slim geantwoord, ik kom bij je terug.
Ja.
En toen belde hij terug en hebben ze gezegd, er is geen enkel probleem. En het grappigste is, de persvoorlichter van Wim Dik was dezelfde die ik had. Want KPN had wel 40% van de aandelen, maar mijn hele supportteam, onze CEO's liepen bij KPN CEO. En van Planet Internet personeel. En ik werd helemaal getraind door de KPN persvoorlichters. Dus het grappigste is nog dat ik wist... dus ik had ook de huisnummers. Ik heb die vent laten bellen naar de thuisnummers van de voorlichters. Was de mobiele telefoons waren niet zo populair toen nog.
Nee, dat is waar.
Herbert, hoe kijk jij daarnaar?
Naar dit
specifieke geval?
Ik krijg zin om Wim Dik te bellen, maar niet meer.
Oké, mooi.
Checken, hè?
Wat ben je na... Je bent toen alleen een beetje investeren in aandelen? Of ben je toen ook nog...
Ik heb alleen maar aandelen. Ik heb van mijn moeder een huis gekocht. Ik heb een huis gekocht van mijn moeder.
En
toen nog één. Dus wel de ene verkocht en de andere.
En
dus,
maar heb je toen ging je werken bij Quote? Of hoe ging je...
Heb ik toen ben ik een start-up begonnen heet Bitmagic. Toen wilde ik naar Amerika.
Ja,
ik wilde
met Francisco van Jolen. Dat was
dit is een heel goed
spektakel.
Nou, dat gebeurt precies het omgekeerde. Dat was het bedrijf wat we echt...
Bitmagic, moet even goed kaderen. Dus na ging je Bitmagic maken. Wat deed Bitmagic?
Heel simpel was het idee dat mensen elke dag een leuk amusement zouden krijgen van 5 minuten. 5 minuten filmpjes. Er zaten filmpjes hier van 30 seconden, van een minuut. En het was voor het eerst dat de video op internet werd uitgezonden. Breedband kwam op. Je kon net video kijken. Het was een kleine player, die kon je downloaden op je desktop. Was nog geen mobiel met apps. Dus het was alleen op je computer, kon je software downloaden. En dan automatisch elke dag haalde die nieuwe content op. En dat heette push-technologie, was toen heel populair. Eentje met nieuws, die heette Pointcast. En we hadden precies tegelijkertijd kwamen wij uit met Bitmagic. Dus het was net heel hot. Toen gebeurde het omgekeerde.
Heel even. Ja. Jullie maakten de content of ook de player?
Die lieten wij produceren door studio's wereldwijd. We hadden eigen redactie en we hadden allemaal studio's. Dus het kostte
studio's
goud geld.
Jullie maakten geen video's, die kocht je in?
Deels maakten we zelf en een deel kochten we in. Dus,
weet je
in Finland,
dat spul op YouTube staat?
Heel veel, ja, tot mijn verbazing.
Ja, ik heb
jij stuurde die link.
Ja.
Het is allemaal gemaakt in Flash. Dus Erwin van der Zanden had die technologie gezien, nu de hoofdredacteur van Bright. Erwin had gezien Flash... Het wordt een hele populaire technologie. Dat was toen nog van een bedrijf dat heette Future Splash. En we hebben ons hele bedrijf gebaseerd op die technologie voor animatie en video. En toen kocht Macromedia het. Toen was de wereldstandaard. Toen hadden we net geluk en wij waren de enige met een player. Dus we hadden alles win mee.
Je had zelf een player gemaakt. Dus...
Zelf een player, ja.
Als je die filmpjes terugziet, wat denk je dan?
Ik denk, het was niet best. Het was niet best. Die spelletjes deden het heel goed. We hadden achteraf met de spelletjes moeten door.
Ja,
er zit ook één spelletje in per week.
Met verbazing heb ik dat teruggezien.
Ja, 25 jaar oud, hè?
Domme filmpjes zijn dat.
Ja, dat was ook wat je toen kon maken. Daar hadden we uit Hongarije waren die
helemaal
die
niet grappig.
Van het Hongarije en allemaal visueel. Maar een punt was, dat bedrijf had ik opgericht. Dat was een idee van Francisco van Jolen, journalist. En die werkte bij mij bij Planet. Dat was echt de bedoeling om naar de beurs te brengen. Dat is precies andersom als Planet. Ik wist 97 tot 2001. Ik wilde als eerste Nederlander het bedrijf naar de Nasdaq brengen. Ik wist dat er 100 op de Nasdaq stonden uit Israël. En ik vond het belachelijk dat de Israëli's het wel konden, wij niet. Het was mijn grote stress. Nu ga ik het zelf doen. Ik ga het helemaal in controle houden. Toen hadden we alleen een businessplan. Van Roel Pieper, die deed mee. Dat was toen echt de guru van Nederland. Roel stapte als eerste in. En de dag nadat Roel instapte, om je een idee te geven hoe dit ging, belde Gilde Investments op en die zeiden, we willen voor 49% geef je 10 miljoen gulden.
Dus een waardering 10 miljoen gulden snel voor van 20.
Met alleen een businessplan. En dat businessplan was 21 pagina's, inclusief dit keer B2-afdracht. En wat verdiende Bitmagic zijn geld mee? Met video-advertenties. Dus ik zei, nu kan je voor het eerst je televisie-advertenties in een player stoppen en op, heb je de personalisatie van internet met de impact van televisie. En dat was weer heel hot, want Heineken en Unilever waren onze eerste twee adverteerders. Moet je voorstellen, kon je met een start-up, je roept, het geld klotst tegen de plint, want iedereen wil erin. Ik heb ze gewoon tegen elkaar op laten bieden, investeerders. En wij hadden zelf nog 80% van de aandelen toen we failliet gingen in 2001.
Net zeg je dat een investeerder 49%...
Ja, ik heb het niet gedaan. Ik wilde geen 49% geven. Okay. Nee, we hebben geweigerd. Moet je voorstellen, zeg je nee tegen 10 miljoen. Dus ik had als eerste gefinancierd. En toen hebben we gewoon via een placement agent allemaal in formals laten
investeren. Hoe groot was dat team dan uiteindelijk?
35 man. Precies wat ik leuk vind ongeveer. 30, 35 vind ik net mooi. Beetje zo groot als
Kwad. Weet je waarom ik er lang bij stil blijf? Want wat ik interessant vind... Ja, dat is natuurlijk, het was allemaal veel te vroeg. Player, leuke filmpjes. Maar ik denk natuurlijk gelijk aan TikTok. Ik denk gelijk aan wat video werd. Ik denk aan YouTube. Je denkt aan al die... Maar het is natuurlijk allemaal te vroeg.
Nou, weet je wat bizar was eraan? Is dat wij meten bijvoorbeeld... We hadden hele goede database engineers. Dick en Joost. En die programmeur en database analist. Die konden precies zien... Deze mensen klikken op advertenties die focussen op geld. Deze mensen klikken op advertenties die focussen op dat het grappig is. Dus we konden bijvoorbeeld voor Intel... Hebben we toen ook gedaan. Intel als adverteerder... Twee commercials maken. Eén die grappig was en één die op prijs was. En dan konden we precies targeten. En de performance was uiteraard veel hoger als je juist targette. Ja. Dus de targeting was fenomenaal. Het enige probleem was, het was veel te vroeg. Niemand wilde filmpjes nog kijken op zijn computer. Mensen zagen de computer helemaal niet als entertainment medium.
Want ik heb die software toen ook geïnstalleerd. Maar ik vergat elke dag om daarnaar te kijken. Het was totaal niet...
We hadden miljoenen downloads. En dan keek je naar het dagelijks aantal kijkers. Misschien 150.000.
Ja,
dus
ja, ja.
Je had 99% waste, denk ik.
Maar dat een bedrijf van 35 man, dat zijn kosten. Hè? Ja. Dan heb je het nog niet eens over het laten produceren van die filmpjes en zo.
Nee, klopt.
Je zegt, jij zat er voor 80% in?
Het hele team. Ik had als eerste personeel had 25%.
Ja.
Ik had 50 en dan de rest waren wat informal investors.
En kreeg het personeel die 25% ook door zelf te investeren? Of kregen ze als personeel? Okay, maar... Waar kwam het geld dan vandaan?
Die investeerders die stopten er geld in. En wat ik geen deed, geen grap. Maar het is ook zo, ik maakte een grap van elk jaar verdubbelde ik de koers. We zijn begonnen op 2,05 gulden, toen 4,10 gulden en toen 8,20 gulden.
Dat is fictief natuurlijk.
En dan zeiden ze gewoon, hoe kom je aan die koers? Dan zei ik, omdat ik denk dat ik het kan verkopen. Ik denk niet dat het op iets gebaseerd is. En dan zeiden ze gewoon, nou dat is een eerlijk verhaal. Maar als je met een lulkoek verhaalt van bij investeerders van, nou dit is gebaseerd op basis van... Dat moet je gewoon niet doen. Je kan beter zeggen, dit is gewoon omdat we nu een milestone verder zijn.
Maar elk jaar legden ze ook nieuw geld in.
Ja, er zijn mensen die steeds hebben bijgekocht. Roel Pieper heeft bijgekocht tot met 2001.
Hoeveel geld heb je opgemaakt daar?
Ik denk even in totaal, goede vraag. Ik denk 7 of 8 miljoen gulden.
Oké.
En van Roel meer dan een miljoen. Ik denk van Roel 1,5 miljoen gulden. En ik weet nog dat ik toen Roel belde en ik zeg, nou, we hebben niet gered. We gaan gewoon stoppen, want ik wil niet van investeerders nu geld halen. Want na 2001 wisten we gewoon, dit gaat nooit meer winst maken. Dus ik zeg, ik ga niet naar investeerders terug om geld te betalen als ik niet denk dat we winst kunnen maken. Dat moet je niet doen.
Al dat geld is gewoon verdwenen.
En toen zei Roel, nou heb je het spel goed gespeeld? En toen zei hij, wat doe je volgende week vrijdag? Toen zei ik, weet ik niet. Ik ben niet echt met mijn hoofd nu bij leuke dingen. Zei hij, ja, ik geef een Halloweenfeest. Kom je ook? En dat vind ik wel, ik heb van Roel baas, echt. Roel, daarom, er zijn heel veel verhalen over Roel Pieper, maar ik heb over die man, ik heb echt dat is alleen baas. Maar... Ik vind dat zo fantastisch.
Ik deed even 35 man keer 60.000 keer 4 jaar is 8,4 miljoen.
Dus dat is zo in die orde groot.
Weet je waar het volgens mij ook in zit?
Dankjewel.
Kijk, je denkt van... Kijk, op het internet moet je de vraag moet je in orde hebben. Dus Google begon ook in die tijd. En Google, mensen wilden allemaal iets zoeken. Dus de vraag was er. En daarna komt het aanbod. Jij begon met het aanbod. Ja, en die vraag, want ik kwam erop toen jij zei, ik keek er niet naar.
Exact.
Want je had de vraag niet onder controle.
Nee, er was helemaal geen vraag naar. Sterker nog, ik denk dat de mensen computers helemaal niet zagen als entertainment medium in 1998.
Nee,
het was gewoon een werkding.
Ja.
Het was, weet
maar waar,
je,
kijk, nu achteraf kan je makkelijk zeggen, joh, je had de vragen niet onder controle, daar had je op moeten richten.
Was gewoon tijd ver vooruit?
Nee, de gedachte was niet goed.
Nee, de gedachte is niet goed. Weet je, exact wat Ben zegt is het hebben. Weet je waarom? De gedachte moet nooit zijn, ik ga een bedrijf beginnen wat ik naar de Nasdaq breng. Dus ik ga een bedrijf maken wat helemaal gericht is op optimaliseren van advertenties. We waren, Macromedia nodigde ons uit in San Francisco, die zaten twee straten verder. En die zeiden gewoon, kwam ik langs. Heel Macromedia had onze player. Dan denk je echt, nou, dit wordt helemaal top, hè? En iemand zei gewoon, je hebt twee keuzes. Of je verkoopt het voor bijna niks, of ik begin een rechtszaak tegen jullie dat jullie onze technologielicentie misbruiken.
Mooi!
Zijn bijnaam was Rob Burgess, The Cold Wind from the North. Dat was een Canadees, dat was zijn bijnaam, The Cold Wind from the North. Die man is na de hand, die verbazingwekkend, overvallen in zijn eigen huis en 2 uur lang mishandeld. En weet je wat toen geen grap, de grap was in Silicon Valley? Waarschijnlijk iemand die hem kende. Er was niks gestolen, hij was 2 uur lang mishandeld.
Hoe is het nu met hem? Zoek je hem dan nog wel eens op? Ik zoek mensen wel eens op.
Ik kon hem niet meer vinden. Het is wel grappig dat je het zegt. Ik geloof dat hij is overleden.
Maar welke keuze dus, heb je gedaan?
Ik zei, pick a finger. Ik kom maar. Ja, ik doe natuurlijk. Daar ben ik niet van onder de indruk. Dat interesseert me niet. Als jij denkt, begin met een rechtszaak, sluit aan in een lange reis. Hebben we dan. Nee, daar ben ik niet van onder de indruk. Doe maar. Wat een gelul. Het is gewoon een poging om het goedkoop het hele bedrijf over te nemen.
Die is niet gekomen, die rechtszaak.
Nee, die is niet gekomen.
Nee, okay.
Dus, en weet je wat daar heel raar aan was? Even nog een anekdote hoe je kan zien dat er iets misgaat in een bedrijf. Ik zat bij de receptie en ik kijk altijd heel erg strak rond in recepties. Hier ook, weet je, hoe ze dit hebben voorgebeld. En ik zag dat de Wall Street Journal die er lag stond op naam van een vent. Het is Steve nog iets. Maar ik zag dat die vent, die zou in die afspraak zijn, die was er niet. En toen zei ik, waar is die vent? Dus jullie CTO, waar is Steve? Steve's not here. Dus ik gelijk rondvragen. Loop ik gewoon in de wc tegen hem. Dan zeg ik, hey, when did Steve leave? Zei die gauw, no, you know, Steve got canned 4 months ago. Dus de Steve, die blijkbaar zo'n grote guru was daar, sorry, dat hij wel het Wall Street Journal abonnement daar op zijn naam had staan, maar die elke meeting had geïnitieerd, die wilde met ons overnemen, die was intussen ontslagen door die Rob Burgess. Maar die zaten nog in het afkoopprocedure. Dus de truc om erachter te komen is gewoon op de wc binnenlopen in een Amerikaans bedrijf, tegen iemand wat zeggen en dan kijken wat voor antwoord die geeft. Want meestal geven ze het eerlijke antwoord. Zou je in Nederland zou iemand zeggen, wie ben je eigenlijk dat je dat vraagt? In Amerika denkt hij gewoon, het zal wel een nieuw hire zijn. Want er komen elke dag 25 nieuwe. En dat soort dingen.
Zijn nou, mooi dat jij in dat soort situaties komt. Ja, hij heeft het ook natuurlijk. Maar ik kom nooit in dat soort situaties. Jij hebt het ook, hè? Die is ook.
Ja, weet je wat? Ik denk altijd dat ze denken, what's the worst that can happen? Dan zegt die gozer tegen mij, wie ben je? En dan zeg ik, oh nee, sorry. Ja, dan heb ik een foutje. Ja. Dus ik denk altijd gewoon, wat is mijn kans? Er is hier iets aan de hand. Er is iets raars. Die vent die de meeting organiseert, die is er niet. Maar met wie al contact hebben, reageert niet op e-mail. Hij is blijkbaar wel zo. De krant staat op zijn naam bij de receptie. Dus hij was hier baasje. En nu krijg ik een PCCO die een half uur nonchalant komt binnenlopen. Mm-hmm. Met in zijn bekertje koffie zou roeren. Dan denk ik, oh, dit is een of andere intimidatietactiek. Maar er is hier een oorlog gaande intern. Dus wist ik ook dat ik nooit wilde verkopen daar.
Even nog één ding over Bitmagic. En dan gaan we door naar de ook hoe het feed is gegaan natuurlijk. Dat moet ook nog horen. Maar had je toen in die tijd, nu weet je, TikTok, we willen een filmpje zien en het filmpje wordt aangepast aan wat de persoon wil zien. En dan krijg je precies dat filmpje en dan...
Nee, het grote verschil is dat ik user-generated ben. TikTok is wat mensen zelf maken. Wij hebben een centrale redactie. Dat model is niet goed. Dat is de kern.
Maar ik probeer te verzinnen. Had je toen al iets vragen gestuurd kunnen maken?
Nee,
Google deed dat. Een hele goede met vraag. Search ging dat?
Nee, absoluut. Je moet veel meer nadenken als je iets maakt. Ik had het bedrijf natuurlijk gemaakt op de adverteerders. En het bedrijf was niet opgezet voor de kijkers.
Ja.
Nou, dat is de fout. Ja, dat is de kernfout. Ja. Dus gewoon niet de vraag.
User-generated content was nog helemaal niet zo goed mogelijk op dat moment.
Exact, het was niet mogelijk. We hebben er grappig genoeg wel naar gekeken. Maar dan moest je dus in een Oracle database, want daar ging dan moet je voorstellen dat je vanaf een content server in die tijd filmpjes van verschillende bronnen. Dat kon gewoon niet, punt. Nee. Dat hoeft niet eens, dat is te lang. Dat kon niet.
Toen ging het failliet. Weet je daar nog een mooie learning uit te halen? Mooi verhaal.
Er was wel één learning die ik had. Ik had een CFO met wie ik ook in Amerika gestudeerd had. Nederlander, ook van de UvA. En wat de laatste afspraak die was met de curator. En wat mij opviel is, dat kwam hij niet opdagen.
Wie?
En achteraf gezien de CFO. Achteraf gezien weet je dan dat iemand slecht is in de tijd van nood. Dat was achteraf was dat een hele goede les. Alle personeel zat er. En ik deelde dus die, UWV-brief uit.
Ja.
Samen met de curator. Ik vind dat je dan tot het laatst dat moet doen. En hij was er dus niet, waar hij altijd personeelszaken financiën deed.
Ja.
En die kon dat dus niet aan. En dat soort dingen vind ik dan interessant. Dat mensen, als het echt pijnlijk is, dat je opeens verdwijnt. Ik vind dat je dat niet kan maken naar je personeel. Nee. En toen heb ik iets heel leuks gedaan met de curator. Zei ik met de curator, zullen we even koffie gaan drinken? Zei ze, ja, is goed. Zijn we koffie gaan drinken op doek. En ik had tegen het personeel gezegd, als wij weg zijn, kom ik terug, tel ik de stoelen niet. En ik kwam terug en iedereen had zijn bureaustoel meegestolen. Ze hadden allemaal zo'n Eames chair meegenomen. Dat is jouw verhaal over anekdoten. Iedereen begreep wat ik ermee bedoelde. Dan hebben ze iets van Bit Magic dat ze fysiek overhouden. En er zijn sommige mensen die 20 jaar nog steeds in die stoel zitten.
Oh, mooi. Ja. Hey, maar dat is...
Maar die is dus gestolen van de curator eigenlijk.
Ja, precies. Dat de CFO er niet was. Ik vind het altijd heel interessant. Wie ben je als mens als je morgen een miljard hebt? Of morgen failliet bent? Weet je, als morgen er geen eten is. Of morgen heel veel eten. Ja. Dat is dan gaat.
Jij snapt mijn punt. Ik had met hem samengewoond in Amerika. En ik had met hem een kamer gedeeld. En ik heb hem bij het bedrijf gehaald. En ik heb naderhand wel in zijn start-up geïnvesteerd.
Daarna nog weer?
Ja, daarna nog weer.
Had je toen nog wat geld over toen Bit Magic failliet ging?
Ja, wel, maar niet veel. Ook omdat dus die dalingen die wel voor ze waren. Ja. Dat is niet zo... Ik heb niet op de top verkocht. Volgens mij was die daling wel iets langer gaan. Ik weet het niet meer precies. Maar
goed.
Maar die meltdown. Voor de mensen die wat jonger zijn. Er was in maart 2001 in één keer een enorme beurscrash. En die was, ik weet niet even meer wat de percentage was. Dat was de grootste beurscrash tot, ik weet niet vaak wel, sinds 1929 of zo.
Was de dotcom.
Ja. Sinds 1987 denk ik dan.
Dank je. Goed zo, Herbert. Daar, Herbert.
Oh, ja. 87 is oktober.
Toen was ik jong.
Ja. 27 oktober. Dat was
zoiets.
Nee, ja. Maar het ging automatisch naar beneden.
Maar mijn punt was even, het zat een punt achter. Mijn fout, als je Big Planet en Big Magic vergelijkt, om beide vragen van jou terug te komen eigenlijk. Planet was helemaal gestuurd van vraag. Wij wilden graag internet thuis hebben. Ja. Wij wilden graag een mooi product maken. Bit Magic was, ik wil iets maken waarmee ik met mijn ego... Ja. Ik heb een interview in de Volkskrant toegegeven, echt wat ik echt een jaar heeft achtervolgd. Daarin zei ik, het hoeft geen groot bedrijf te worden. Als het een miljard waard is, vind ik het prima. Dat is gewoon feitelijk. Mm-hmm. Want toen kon je naar de Nasdaq, als je ongeveer 30 miljoen omzet maakte per jaar, 4 kwartalen winst, kon je naar de Nasdaq en was je ongeveer een miljard dollar waard. Dat was gewoon de multiple die erbij zat. Dat deden al die. Kan je nou niet voorstellen hoe laag die bedragen toen waren voor tech IPO's. Maar dat was toen. Dus dat is wat ik nastreefde. Ik wilde net als die Israëliërs de 101ste. Ik hoefde ook helemaal niet gaan, maar ik wilde de eerste Nederlander zijn. Dat is allemaal verkeerd ego.
Ja, maar ik begon ermee. Waarom ben je niet een van de jongens van Booking of van... What?
Twee dingen. Al die bedrijven zijn later begonnen dan wij natuurlijk. Allemaal deze eeuw.
Ja.
En wat natuurlijk zo is, Adyen vind ik een veel beter voorbeeld. Adyen was hun tweede bedrijf. Dat was Bibit.
Klopt, Bibit.
Was de eerste.
Bibit was de eerste.
En Joost en jongens hebben... En ik was enorm fan van Adyen. En dat is mijn punt over als je investeerder wordt. Volgens mij heb ik het ook naar Daniel geëpt. Het is niet zo dat je investeerder wordt, je blijft met een portfolio zitten. Dat is wat je beste waard. Dat is de beste waar je in kon. Ik wilde natuurlijk ook wel in Adyen investeren al in 2005, 2006. Maar die hebben dat zelf gedaan met geld van Bibit. Ja. Dus die hebben mij helemaal niet nodig in de vroege fase. Ik heb ook heel graag in Katowice willen investeren. Maar daar zat Peak Capital al in. En er zijn heel veel bedrijven die ik heel goed vind, waar ik graag in wilde, waar ik helemaal niet in kwam. Want na het verhaal van Planet en Bit Magic ben ik dus eerst adviseur geweest een tijdje. En toen ben ik een investeringsfonds begonnen. En toen nog twee investeringsfondsen gehad.
Dus Skylines? Dialogue Company. Was dat het? Ja, Herbert heeft netjes een lijstje gemaakt.
Wat goed voor jou. Daar zat ik in vanuit mijn eerste fonds.
Maar wat was Dialogue Company?
Nou, Kees Segers, de oprichter van nu.nl.
Ja.
Die had een bedrijf, heette Dialogue Company. En ik was heilig gelovige dat je moet investeren in de ondernemer en niet in de onderneming. Dus ik zei tegen Kees ooit, als ik mijn eerste miljoen wat ik kan investeren, investeer ik in jou. Dus ik hoor het wel. En toen, 10 jaar daarna, Kees stond ook dat vrolijk, belde hij op, zei hij, ik heb wat waar je een miljoen kan doen. Ik zei, nou is goed. Dus toen heb ik 12,5% geloof ik gekocht van Dialogue Company.
En wat voor bedrijf was dat?
Ja, dat was een holdingnaam voor alle e-mailmarketingcampagnes. Zat Mail Media zat
maar
daarin.
Maar hoe kwam je dan aan dat miljoen toe? Want je geld was bijna op door dat faillissement. En...
Ik was investeringsfonds. Ik was eigenlijk gevraagd door een vriend van mij, Pier Baarsma, directeur van Coca-Cola. De jongste CEO van Coca-Cola wereldwijd. Hij was CEO Coca-Cola Nederland. Die wilde een investeringsfonds beginnen. En die had gevraagd of ik het internetdeel wilde doen. Hij zou de fysieke dingen doen en de drank en
hoe
ik internet.
Hoe groot was dat fonds?
Ik begon met 2 miljoen. Een heel klein fonds.
Heel klein, ja.
En ik deed gelijk 1 miljoen in Dialogue Company, want het maakte winst. En 1 miljoen verspreidde ik over 10 startups. Dus mijn strategie was, je doet pray and spray. Spray and pray. Voor die 1 miljoen. En die andere miljoen zit je gewoon op cashflow.
Ja.
Dus dat is eigenlijk heel conservatief, gek genoeg. Dat is dus niet de goede tactiek overigens. Je moet echt, kan beter zeggen, die 2 miljoen doe ik 50 startups voor. Ja. Wat is 2 miljoen gedeeld door 50, Herbert? 40.000?
2 ton, denk ik.
2 ton? 40?
Wat zei je nou? 2 miljoen?
Is 2 miljoen deeld door 50? Is 40.000?
Dat is, dat is... 40.000 is wel goed, ja.
Ja, toch?
Een oude man.
Ik kan totaal, ik kan totaal niet geen spreadsheets en zo. Maar ik kan hoofdrekenen met geld hebben.
Heel goed.
Dat moet ik wel eens investeren. Maar dat is een veel betere tactiek. En dat is mijn... Meen ik serieus, als je heel veel mensen die dus start-ups gaan investeren. Jeroen Bertrams heeft een heel leuk boek over geschreven. Die gaan start-ups investeren en die doen dan 2. Of die doen er 3. Of die doen er 5.
Veel te riskant natuurlijk.
Het is allemaal riskant. Dus het is logisch dat je denkt, ik ga er niet te veel doen. Maar Gil Pencina, die had ik leren kennen in de jaren 90. Hij was de nummer 7 werknemer bij eBay. Dat was een van de eerste informal investors die ik leerde kennen. Die had aandelen eBay gekregen, ging naar de beurs. En Gil zei, die ging toen in start-ups investeren. En Gil zei tegen mij, legendarische zin, ik kan er helemaal geen reet van. I suck at this. 1 in 75. 1 op de 75 investeringen rende in de maan. 20 jaar later was ik weer met hem eten. Ik zei, hoe is het nu? Zegt hij, I'm fucking brilliant at it. 1 in 50. En dat is de ware les van start-ups investeren. Het is niet
veel, dus heel veel.
Maar... Nee, niet heel veel. Het is niet 1 op 10 dat je hoort. Het is niet 1 op 20. Dat zijn leugens. Het is echt 1 op 50 doe je het gewoon goed. En dat vergeten Nederlanders heel vaak als in start-ups investeren.
Oké, okay, nou, dat nemen we mee. 1 op 50. Dat
dus je kan beter
in, is het maar 40.000.
Je kan beter in 50 startups 5.000 stoppen dan in 1 startup. Hoeveel is 50 keer?
Ik begrijp je. Maar is het gewoon. Dus je zegt, ik investeer dan in de ondernemer.
Ja.
Maar dat denk ik wel iets meer. Want anders is gewoon, oké, ik vind dat 50 leuke ondernemers. Probeer maar. Er zit toch wel meer. Kijk, als ik nu zou investeren, inderdaad, is het goed vraaggestuurd? Is het wereldwijd? Zit er een softwarecomponent aan dat schaalbaar is? Weet je, dat zijn de elementen waar ik naar zou kijken.
Ja, dit klopt. Je kijkt als eerste hoe groot is de markt? En dat heeft met de vraag te maken. Is dit een grote markt? En ook je punt wereldwijd, je tweede punt. Je kijkt eerst, is de markt groot? Ten tweede kijk je naar daarna naar de ondernemer vaak. Ik zou het toch omdraaien, want ik geloof erin dat echt goede ondernemers in staat zijn.
Ja, die pivoten 4 keer.
Ja, exact. Die veranderen hun product gewoon. En dat is echt. En dat kan een slechte ondernemer niet en een goede wel.
Maar
dus
ja, als je 50 startups wil investeren, kun je dan 50 ondernemers goed kennen?
Nee, dat is echt. En weet je hoe dat dus gaat? Dat is een heel goed punt, Herbert. Nee, dat doe je dus omdat je alleen maar investeert in startups van bekenden. Ja. Het klinkt vreselijk. Maar als je kijkt naar mijn geschiedenis ook en andere mensen. Die jongens van Google is het beste voorbeeld. Neem even niet mezelf duidelijk als voorbeeld. De jongens van Google. Hoe kwamen die aan de eerste investeerders? Die gingen naar hun professor, net zoals ik. En die zei, ik heb hier een student gehad vroeger. Die heeft het heel succesvol gedaan. Dat is Andy Bechtolsheim. Andreas Bechtolsheim heet hij eigenlijk. Andy Bechtolsheim in Amerika. En die is medeoprichter met Scott McNeely en Vinod Khosla van Sun Microsystems. Oud computerbedrijf. En Andy vindt het wel leuk. Want jullie willen met die algoritmes internet indexeren en zo. Dat is beter dan Yahoo. Die doen het met de hand. En jullie met algoritmes. Dus het verhaal is zo mooi. Dat hoe Bechtolsheim in Google kwam. Was hij zou ontbijten met die jongens. Maar hij was te laat. En hij voelde zich schuldig. Maar hij dacht, ja, als die professor het zegt. En ik vind het idee leuk. Die jongens, kijk goed uit hun ogen. $50.000.
Was er iets met een parkeerterrein?
Hij kon er niet bij. Hij had ze mist of zo. Maar hij heeft dus in hun geïnvesteerd. En ik ken Bechtolsheim. Ik zeg niet dat hij mij nog kent, maar ik heb hem vroeger leren kennen. In de tijd dat Arthur van Hof, collega was van Andy Bechtolsheim. Die jongens zijn eerlijk in hoe dit gaat. Dit is geen grote strategie geweest van Andy Bechtolsheim. Dus net als dat, heet hij nou, die knakker, die vriend van Trump. Die eerste investeerder was in Facebook. Peter Thiel.
Die gaat
nu vertellen, when we build Facebook. Hij heeft gewoon $500.000 erin gestopt. Dat was voor hem 1 van de 50. En het was toeval. Hij kan nu zeggen, ik heb het altijd in markt zien zitten. Dat is gewoon gelul. Het is gewoon niet waar. En mijn persoonlijke beste voorbeelden heb ik voor jou. Mijn mislukkingen zijn veel leuker namen.
Ja, weet ik.
Mijn favoriete boek is Steven Schnarr's Mega Mistakes. Niet Mega Trends van Naismith. Ik wil ze aan jou elkaar geraden. Lees over die mislukkingen. Die zijn
Mega Mistakes.
Gil Pescina zei tegen mij 10 jaar geleden. Ik heb doe mee. Ook al doe je met $1000. Self-driving cars. Ja, flikker toch op, man. Het is jaren weg. Dat wordt helemaal niks. Dat was dus Cruise. Verkocht in General Motors voor 1,5 miljard binnen 2 jaar, geloof ik. Tweede zei hij, ja, iets met scheerapparaten en abonnement. Ja, dit is, ik zei, rot toch op, man. Scheerapparaten, wat is dit voor gek? Dit is niks met technologie te maken.
Alle succesverhalen ga je nu vertellen.
En ik deed dus niet mee, hè?
Nee.
Ik deed dus, ik wist het natuurlijk beter. Dus ik zei, doe ik niet. Ik ben investeerder nu, ik ben serieus. En dat gaan we niet doen. En wij gaan niet in de Dollar Shave Club. 1 miljard Unilever.
Weet ik, ja.
En de derde, nog ergens, ben ik vergeten. Is er nog geen geest? Ik heb het ooit aan Herbert verteld. Maar het is mijn geheugen.
Kom maar op, hoor.
Nee, maar het weet ik dus niet meer. Ik ben zo gewend aan mislukkingen. Of verkeerde beslissingen. Dat ik gewoon deze 2 vond ik leuk.
Hij is een derde miljard gewoon vergeten.
Je hebt toch wel in je leven 1 keer succes gehad? Echt succes?
Dat zeg ik net.
Dat is een serieuze
vraag.
Je moet
beter in beursgenoteerde bedrijven investeren dan in startups. Ik ben een hele slechte investeerder. Maar iemand zei tegen mij.
Waarom ben je
maar je doet het voor
doen?
Je werk. En toen zei ik. Ik heb niet gezegd dat ik er goed in ben. Ik ben investeerder geworden omdat ik na Bitmagic ben ik 5 jaar adviseur geweest. Vond ik echt heel leuk. Dat was een idee.
Ik heb wel een vage term, hoor.
Nee, dat moet je horen. Dat was ik wist niet wat ik moest doen. Heb ik een jaar vrijgenomen, heb ik een boek geschreven. Mijn boek kwam uit op 10 september 2001. Dat bleek helemaal geen goede datum voor een lancering voor een boek.
Ja.
Over de eerste 10 jaar internetopkomst. Een enorm goede recensie, was ik heel blij mee. Maar is ook grotendeels bedacht door Marcel Metze, Nederlands beste non-fictieschrijver. Dat was mijn eindredacteur.
Ja, ik
had gewoon de helft van mijn vier aan Marcel Metze gegeven. Dan wist ik dat ik een goed boek had.
Ja.
Hij zei gewoon 200 woorden hierover, 300 daarover. Hij heeft een hele boek gestructureerd. Daarom was het een goed boek. Niet door mij, maar door Marcel. En dat boek had ik aan... toen deed ik een tv-programma waar ik de gast was. Mens Talk, heel slecht tv-programma. Vond ik heel leuk. Ik had niks te doen. Ik had een jaar sabbatical. Boek geschreven. Ik verveelde me te pletter. Ik was ook helemaal niet gewend aan niks doen. En toen kwam ik de manager van Marco Borsato tegen. Paul Brinks. En die zei tegen mij, weet je wat jij... Ik zei, wat zou je nou doen als je mij was? Ik weet niet. Ik wil geen start-up meer. Ik vind het helemaal niet leuk. Ik heb het 10 jaar gedaan. En ik ben er kaal, grijs en dik en lelijk van geworden. En ik was echt een mooie jongen. Dus wat zou je nou doen als je mij was? Ik was 31, hè?
Ja.
En ik zeg, normaal worden spelers nu trainer. Toen zei hij, weet je, je hoeft helemaal niet te kiezen. Ga gewoon eens zeggen tegen mensen dat je ze wel wil helpen. Dat is eigenlijk wel een grappig idee. Ik ken iedereen om me heen. Kijk, je moet vergeten, je hele supportcast om je heen dat moment. Fiscalist, advocaten. Er zit een team om je heen op dat moment. Van iedereen die wacht op je volgende start-up. Dat is helemaal niet gek, want dat is hun beroep. Ze helpen ondernemers.
Ja.
Maar ik wist helemaal niet of ik ondernemer wilde zijn. En ik wist toen zeker na een jaar dat ik het absoluut niet wou. Toen ben ik gewoon bij Quote weer. Heb ik gewoon Maarten van der Bichelaar gebeld. Kan ik ergens mee helpen? Kan ik weer stage lopen? Net als in 91. Ik zei Maarten, internet gaat een beetje mis. Kun je helpen? En ik heb een vriend Duncan Stuttheim leren kennen. En Duncan zei, kan je mij helpen met e-ticketing?
Al die namen in Nederland.
Dus ik had gewoon geluk. En toen ben ik gebeld door het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Die zeiden, we hebben een probleem met de OV-chipkaart. En we hebben het uitbesteed te bouwen in een consortium. Zou je kunnen bemiddelen en helpen omdat het werkend wordt? Dat ding het ooit gaat doen? Oh. En toen heb ik dat gedaan, die drie dingen.
Hoe zou Nederland uit hebben gezien als jij niet geboren was geweest? Ja, die indruk krijg ik nu. Hè?
Nee, maar wat is er gek aan? Nee, maar het is toch, ik had stage gelopen bij Quote. Dus het is heel normaal dat je toch naar je oude stagebaas belt. Heb je nog een baan?
Oké.
En het is dus, jij denkt dat neem erop is, maar daar had ik stage gelopen.
Nee, maar ik moet natuurlijk onwijs lachen hierom allemaal. Want ik hoor al die namen, denk ik.
En met Duncan Stuttheim, ik moet je voorstellen, Ben. Ik was nog nooit op een housefeest geweest. Want ik had alleen maar gewerkt 10 jaar lang. Ik was nog nooit. Ik ging adviseren bij een bedrijf die een product maakte. Ik had een hekel aan die muziek. Vond lawaai. Mijn hele familie bestaat uit Indo's. Die spelen gitaar. En dan komt er een DJ die zet handjes in de lucht. The Roof is on Fire. En het bleek dus dat ik dat heel veel heb geleerd bij die gasten. Want ik merkte dat die heel gepassioneerd waren over muziek. En dat ze het heel serieus nemen. En ik vond het echt te gek. En ik heb toen het e-tekening inderdaad bij zich mee helpen doen. En bij de OV-chipkaart. Ik had nog nooit iets non-profit gedaan. Dus ik zei de hele tijd. Maar hoe maken we hier ooit winst?
Maar wat deed je dan concreet?
Bij de OV-chipkaart of bij...
Bijvoorbeeld als adviseur.
Nou, bijvoorbeeld bij Quote heel duidelijk heb ik een website gemaakt. Dus die hadden ze niet. Niet echt. En daar hebben we een weblog 2002 of zo. Een weblog Quote Net gemaakt.
Ja, 9to5.
Nee, gewoon een weblog. Quote Net had een weblog. Met freelance journalisten die elk uur een artikel produceren. En Quote was een tijdschrift. En ik heb toen de Quote 500 mede online gezet. Indexeerbaar. Met als grootste probleem wat ik daarmee had. Dat ik echt schuldig afvoelde naar de rand. Quote kwam nadat ik weg was met een idee om per regio te laten zien hoe iemand rijk iemand was.
Ja,
dat is enorm tegen. En toen is er iemand ontvoerd. Een 16-jarige jongen Ranier te Wind. Die was ontvoerd door iemand uit Nieuw-Zeeland of Australië, een Nederlander die daar woont. Die via mijn hergeïndexeerde website precies de slachtoffers had kunnen uitkiezen. Over een nadelig gevolg van technologie gesproken.
Ja.
Dus daar hebben Jort en ik best wel een tikkie van gehad. En bij Quote, Identity was gewoon e-ticketing introduceren. Dat was gewoon hartstikke leuk. Die verkochten nog een kaartje, Ben. Dat kan je niet voorstellen. Mm-hmm. Dat je in de rij moest staan bij een postkantoor. Moest je een kaart kopen. Dan stond je in de rij op vrijdagavond als je zaterdagochtend de kaart voor Sensation wilde. Dus het leek mij logisch als je dat vanaf een computer kon doen. Dus allemaal hele simpele dingen nu. En de OV-chipkaart was eigenlijk veel belangrijker. Helpen dat het consortium wat de aanbesteding had gewonnen. Die vochten elkaar de tent uit. Want in andere landen bleek dat die consortiumleden Accenture, Thales, Fialis en Hongkong MTR, bleek ze tegen elkaar te concurreren op andere aanbestedingen. Dus de kans dat die dan samen gaan werken is heel moeilijk, want ze willen elkaar niet slimmer maken. En daarom heeft hij over chipkaart zoveel uitslag gehad. Dus wat ik dan probeerde was aan een tafel te zitten als neutrale persoon en zeggen, jongens, hoe kunnen we nou gewoon zorgen dat we specificaties opschrijven en software gaan maken dat dat ding ooit gaat werken? Dat je gewoon heel simpel helpen.
Ik weet niet of we al naar 2011 mogen. Mag dat al?
Ja, maar anders komen we toch nergens.
Wij kwamen bij 2011, jongens. En wij kwamen elkaar tegen bij TechCrunch Disrupt in New York.
Toen had ik een mislukte start-up. Maar jij was er ook met een start-up. Maar welke was het ook alweer?
Skylines was het tweede investeringsfonds wat ik had. Na het eerste investeringsfonds Boost, wat ik met Pierre Baarsma had, hadden we het tweede investeringsfonds gedaan. Vanwege een beroemd telefoontje wat ik kreeg van de voorzitter van een hoogleraar van de TU, de Universiteit Tilburg, die zei: wil je nog een nieuw fonds? Toen zei ik eigenlijk niet, financiële crisis, het is moeilijk, ons eerste fonds is leeg. Ik wil even wachten tot daar wat van terugkomt. Dus ik ben eigenlijk even aan het niksen 2011. Zei hij: nou, doe het maar wel, want we hebben een nieuwe regeling. Je kan voor 4 miljoen een krediet krijgen. Als jij voor 4 miljoen inlegt met andere investeerders. Alleen dan krijg je een groter deel dan je eigen inleg. Dat klinkt fantastisch voor investeerders. Je krijgt, legt 4 miljoen in, de staat legt 4 miljoen in, maar je krijgt geloof ik 80% van de opbrengst even uit mijn hoofd. Dus je krijgt gewoon gratis.
Ja. Dat is nu ook als je een subsidie, dan moet je zelf ook, weet je, nou,
in ieder geval
inleveren.
En ik had toen wel al wat mensen ontmoet die leuke ideeën voor start-ups hadden in die periode. Want dat viel me wel op tijdens de crisis. Er kwamen betere ideeën voor start-ups. Was mijn gevoel, hè, mijn indruk, 2010-11 in de financiële crisis dan in de hoogte-economie.
Ja, dat kwam omdat die App Store kwam. Dus ja, want alle appies hadden we toen. Want nog even terug, wat mij wel opvalt in jouw rijke carrière is internet als eerste erbij. Toen kwamen de appies naar de App Store. 2007, dat was echt in die tijd heel veel investeerders.
Na de iPhone 3. Heel simpel. Toen de iPhone 3 kwam.
Precies.
Dat moment.
Daar was je bij. We komen daar straks op. Maar toen kwam natuurlijk, was VR hip en hot. Kwam je met Jont. En nu met alles wat met crypto's te maken heeft. Daar zit je nu weer in. Ja. Dus je zit wel de hele tijd precies aan het begin van die wave. En dat is mooi in je leven. Als je constant aan het begin van die wave zit.
Ja, ik vind het heel leuk, maar ik ben ook afgestudeerd toch op innovaties. Is dat niet gek?
Ja.
Is precies wat ik heb gestudeerd.
Maar heb je niet van hier, dit is mijn wie ik ben. Is het dan niet mooi? Daarom begon ik met die eerste vraag. Een unicorn. Is het dan niet mooi om te proberen een unicorn te maken? Maar die vraag heb ik al gesteld, dus die stel
nee,
ik
nee,
niet.
Ik kan er misschien antwoord dat heel kort op geven. Ik heb heel jong Bill Gates ontmoet. Ik denk dat dat heel significant was. Ik ben Herbert weet het, ik heb het Herbert een keer verteld. Heel lang geleden misschien. Ik had Bill Gates ontmoet. Ik zat in de adviescommissie van minister Ritsen. Waar ik Herman Wijfels leerde kennen, mid jaren 90, over de toekomst van onderwijs. Achteraf briljant van die Ritsen dat hij dat begreep dat onderwijs moest veranderen met de digitale samenleving. Niet gebeurd helaas, maar dat was een goed idee. En daar was Bill Gates zogenaamd ook lid van. Dus een paar keer heb ik Gates in korte tijd ontmoet in een jaar. En ik heb nog nooit zo'n ongelukkige man ontmoet als Bill Gates.
Oh, vertel waarom.
Topverhaal.
En hij stonk ook nog heel erg.
Mooi!
En dat vond ik vreselijk.
Ja, als je naast hem moet
zitten. Hij kwam uit het vliegtuig. Vaak. En wat ik hem begreep is dat hij 2 dagen in Seattle niet gedoucht had. Dan zat hij in die vlucht van Seattle naar Amsterdam. En dan ging hij direct van het vliegveld werd hij naar Den Haag gereden. Die man was helemaal kapot. Was hij nog niet getrouwd, moet je weten. Hij had geen kinderen. Hij was helemaal geobsedeerd. En hij was toen de rijkste man ter wereld, weet je nog? Dit was 95, Windows 95.
Met die taart, weet je nog?
Precies.
Was hij in die tijd van die taart.
Nou, en die man, dus ik had hem heel hoog zitten als ondernemer. Maar als productontwikkelaar haat ik hem, want ik ben een Apple-mannetje. Dus ik vond het rommel wat hij maakte. Hoe kan je met rommel de rijkste man ter wereld worden? Windows 95 was natuurlijk rommel vergeleken met wat Apple had. Gewoon feitelijk, functioneel, alle opzichten, productiviteitstesten. Kijk, om Herbert, je weet het, dat was gewoon troep.
Ja, zeker. Ja,
dus dat heb ik ook tegen hem gezegd. Waarom moet ik op start drukken als ik mijn computer uit wil zetten? Legendarisch antwoord van Gates. Because you initiate the shutdown sequence. serieus. Gates zei, ik zei tegen hem, are you doing okay, man? Zei hij, I'm doing all right. En dat was echt voor mij een eye-opener. Want ik zag gewoon aan, ik vond hem dus niet aardig. Maar de derde keer dat ik zag, dacht ik wel, dit gaat niet goed met die gast, weet je. Dat je gewoon een persoon ziet, kan ook een zwerver op straat, maar dat je denkt, hé, dit is niet oké. Okay.
Ja.
En hij zei gewoon, I'm doing all right. Dat betekent gewoon echt van, het gaat net. En toen dacht ik, Jezus Christus, dit is wat ik absoluut niet wil. Weet je, ik wil nooit zo worden geleefd door je bedrijf.
Ja.
En dat was de reden dat ik na Bitmagic zei, ik wil nooit meer ondernemer worden.
Ja.
En dat heb ik ook nooit meer gedaan. Ik ben nooit meer ondernemer geworden. Ik wist gewoon, hier word je niet gelukkig van. En toen heb ik Gates weer ontmoet, 2 keer. Ik heb hem recent nog ontmoet. World Economic Forum in Davos. Want ik ben een van die reptielen die de wereld overneemt. En als jij ziet hoe blij die man nu is. Als jij Gates zag, dat meen ik echt een heel belangrijk.
Opgebloeid.
Gates, nadat hij terug had, toen hij trouwde, het eerste wat hij deed, is stop als CEO. Is hij CTO geworden.
Ja.
Geen toeval. En toen hij kinderen kreeg, is hij bijna daarna gestopt met Microsoft. Er zit een fase in dat hij echt ging relativeren. Opeens dacht, ik vind er geen klote. En toen is hij pas zijn geld gaan weggeven. Want toen ik Gates ontmoette in die periode, had hij nog nooit geld weggegeven.
Nee.
Alleen maar Microsoft software gaf hij.
Ja.
Met zijn eigen stichting kocht hij Microsoft software. Ja, nee, dat is een lekker cadeau.
Hoe kijk je nu naar Microsoft?
Daarom is dat hele beeld van unicorns is zo'n misvatting met geluk. Dat is een totaal misplaatst beeld.
Ik accepteer hem. Ik ga er niet op door.
Mijn mond, nee. Ja.
Even sidestep. Hoe kijk je nu, want je triggerde me met shitty products. Hoe kijk je nu naar Microsoft?
Ja, ik heb nog nooit een bedrijf gezien dat zo'n omslag heeft gemaakt als Microsoft. Zo'n positieve omslag. Qua kwaliteit van de producten als qua grootte van het bedrijf. Apple kreeg alle publiciteit de laatste 10 jaar dat Microsoft in market cap even groot was. Bijna niemand doorgaat. Dat ze hun hele businessmodel hebben veranderd van shrinkwrap software naar services. Nooit ergens gehoord. Die vent die daar nu zit moet een soort tovenaar zijn. Die man is briljant. Hoor je nooit.
Nou,
ik denk dat hij de meest onderschatte CEO is ter wereld.
Dat is niet normaal.
Echt niet normaal. En ook de kwaliteit van de producten.
Nee, dat vind ik interessant dat je dat zegt. Want ik kwam op deze vraag. Want ik las een analyse dat Microsoft gewoon alles doet. Heel veel doet. En dan hebben ze zo'n lock-in bij heel veel bedrijven dat je wel Teams moet gebruiken. Maar de chat van een Slack is beter. Want dat is specifiek Slack chat. Maar ja, dat kunnen we niet meer gebruiken.
Ja, maar dan vergelijk je op feature niveau. Wat ik altijd zeg, de fout is dat je dan vergelijkt op feature niveau in plaats van op productniveau of op services niveau. En je vergelijkt op feature niveau terwijl je moet vergelijken op bedrijfsniveau. Als je een aandeel koopt, koop je een aandeel in een bedrijf. Dus als belegger kijk je naar bedrijf. Dan kijk ik niet naar één feature, maar dan kijk ik naar hoe is de omzetverdeling. Hoeveel komt uit services? Hoeveel is lange termijn omzet? Hoeveel is gegarandeerd? Moet je je voorstellen dat Microsoft zijn omzet heeft weten om te buigen van een elk jaar omzet moeten maken naar, ik weet, de komende 5 jaar de omzet van Microsoft.
Ja.
Dat is toveren. Of dat ene Slack feature dan slecht. Tuurlijk zullen zij de meeste producten.
De producten zijn beter geworden en daar sloeg ik op
ze
aan.
Ze zijn waarschijnlijk heel veel dingen de V&D. Dus altijd de nummer 2 in elke markt.
Nou, dat wil ik wel.
Maar
voor,
als jij de nummer 2 bent in elke markt, nee, en dat zijn allemaal miljardenmarkten, doe je het als ondernemer.
Market cap, top.
Ja, is dat goed. Maar het hele beeld even.
Maak je aandeelhouders blij of maak je je gebruikers blij? Dat is natuurlijk ook.
Ja, maar als jij nu Microsoft koopt, weet je wel dat het redelijk doet.
Ja, oké.
En dat is niet op alles misschien het beste, maar je zit ook niet mis. Beetje zoals vroeger, toen je IBM kocht, 20 jaar geleden.
Nog nooit iemand ontslagen voor het Microsoft. Ja.
Hey, we moeten even, dus ik kwam je tegen bij Tech.
Maar Skylines. Heel simpel, we waren geïnvesteerd in een app, die heette Skylines.
Ja,
dat was een idee. Het leuke van Skylines vond ik dat je was een fotozoekmachine voor foto's. Wij dachten, foto's worden heel groot. En ik had al 10 jaar een fotoweblog. Ik was een geheime fotoweblog begonnen, niet onder eigen naam. En daar plaatste ik foto's wat ik de hele dag deed. Vanaf 2001, eerst met mijn digitale camera en toen met foto's. Voor vrienden en familie. Herbert staat er ook meerdere keren op, weet hij niet. Maar en dat heb ik. En toen kwam Hives op in Nederland. Dus toen heb ik iets minder op de foto's. Maar ik was altijd bezig met foto's. En ik ben bevriend met de jongens van Hives, met Floris en met Raymond. De oprichter van Hives. Dus wij waren altijd bezig met foto's. We zagen dat foto's scoorden. En dus ik wilde heel erg iets toen de App Store uitkwam van Apple. In de iPhone 3 werd die significant. Toen kwam Android uit. Toen dachten we, die smartphones komen nu. Dus nu moet ik in de app gaan zitten. We hadden in Skylines geïnvesteerd. Was erg leuk. Je kon foto's zoeken op elk onderwerp. En dan haalde die dat uit Twitter, uit allerlei bronnen openbaar. Haalde die foto's. Het enige probleem was, er kwam een app 3 weken voor Skylines uitkwam. Die heet Instagram.
Ja, ik moet eerst altijd in mijn hoofd. Instagram. Jeetje, man.
Oké, het was zelfs zo dat toen wij bij Disrupt presenteerden, waar je bij was in New York.
Ja.
Martijn en Panneman en ik presenteren. En toen stond Kevin Systrom in de zaal. De oprichter van, een van de twee oprichters van Instagram. Waarom was dat? Ik kende Kevin nog van Google. Ik was product manager Google. Een van de andere product managers zijn groep. Waar Evan Williams en Bill Stone, die Twitter zijn begonnen. Het is ongelooflijk hoeveel talent er uit Google kwam. Die groep van begin deze eeuw. Google had zulke goede medewerkers, de eerste 1000. En Kevin dacht dat wij een concurrent waren van Instagram. Maar toen hij ons had gezien, liep hij naar hem toe. Toen zei ik, hoe vond je het gaan? Toen zei hij, I thought you guys, you did okay. But you're not an issue. En toen wist ik al dat we dood waren.
Dodelijk.
Dus ik zei, oh, you thought we were competing. Ik zeg, nee, wij willen juist jouw data hebben. Ik zeg, ik wil een deal. Want wij zagen gewoon in onze zoekresultaten op Twitter dat 90% van foto's op Twitter gedeeld waren al van Instagram. Zeiden die filters.
Ja.
En toen zei hij, that's our gold. En toen wisten we eigenlijk dat we dood waren gelijk na de introductie. Omdat hij nooit meer zijn foto's zou delen voor publiek doorzoeken. Facebook deed het ook niet. Had je alleen Twitter nog over. En Twitter verloor de hele foto-oorlog. Twitter is in dat conspiratiegelul gegaan in discussies van gekken. En die zijn helemaal vergeten dat het entertainment medium had kunnen zijn. En Instagram en TikTok hebben die kant helemaal overgenomen van Twitter.
Ja.
En wij zaten dus met Skylines, hebben we een product gemaakt. Wat fantastisch technisch werkte. Alle kudos.
Oh,
en helemaal niks geworden. Nee, we wisten al dat we zijn gestopt, geloof ik, binnen een half jaar.
Oké, toen dus die investering met die overheid, hoe heette dat dan? Dat heette Dutch Fellows? Of?
Oh nee, de Dutch Fellows was iets wat ik gewoon heb gedaan om toen startups weer te promoten in Nederland naar Amerika te nemen.
Oh ja, dat was het. Ik vond, ging je naar Zuidwest en zo.
Ja, ik vond dat er te weinig Nederlandse startups de Amerikaanse markt op durfden. En die veel te vaak gingen ze naar Vlaanderen als eerste land. Of dan gingen ze naar Duitsland. Toen, daar hebben we het over gehad in New York. Ja. Wat ik leuk vond aan Rapudo, die gingen gelijk Amerikaanse markt op. Gelijk
Rudolf was de start-up van Ben.
Dat was de start-up van Ben. En dat was wel leuk, want jij dus Instagram en wij is uiteindelijk Pokémon Go geworden.
Exact, Pokémon Go.
Dus ja, wel grappig.
Maar toen ik Pokémon Go zag, toen zei ik nog tegen Ben. Ja. En die, ik zei, ja, het idee was toch goed?
Dat zei ik ook tegen Ben.
Ja, ja. Maar goed.
Zo moet je het zien.
Op het verkeerde moment.
Heel veel oorzaken.
Het is zelden één oorzaak. Het is net een beetje zoals een vliegtuigongeluk. Je moet 3 fouten achter elkaar hebben voor een goed ongeluk. Weet je nog? Ze zijn allemaal redundant. Vliegtuigongeluk.
Een succesvol ongeluk.
Ja, nee, maar dat is op, dat meen ik oprecht. Vliegtuigongelukken zijn bijna nooit één oorzaak.
Jij zei over zeg maar, de man die die start-up doet. De man die Rapudo deed. Die is succesvol geworden, jongen. Niet normaal.
Ja, zie je wel. Je had alleen pech. Dus je hebt wel de goede vent gehad. Of de goede vrouw.
Ja, maar dan andere omstandigheden. Ja. Te vroeg ook weer. De telefoons en geolocatie.
En met Dutch Fellows, wat we hebben gedaan, was gewoon een groepje ondernemers. Was heel grappig bedacht. Grote bedrijven betalen. Het dubbele van de kleine bedrijven. Ja. Dus we gaan met 10 start-ups naar Sabo Zuidwest. Het grootste technofestival ter wereld. En daar doen we presentaties overdag en 's avonds feesten. Dat was mijn ID&T-achtergrond die ik ertussen mee had gekregen. Hadden we vrouwelijke DJ's. Wat ze in Amerika nog nooit hadden gezien. Waren ook vrouwelijke danseressen, moet ik erbij zeggen. En wij hadden... als je kijkt onder die groep startups... De startups die dan voor 2012 mee waren... konden dan kiezen wie er in 2013 gingen. En die startups betaalden bijvoorbeeld €5.000 mee te doen... en de grote bedrijven betaalden 10.000. Maar die kregen dan weer de helft van de branding. Dat is ook heel grappig. Dus IBM stond heel klein. Amazon stond heel klein.
Maar die is
en die startups stonden heel groot. Alleen, je ziet toch dat bedrijven die zich dat daartussen zat, bijvoorbeeld Flyer, dat heette toen Hubskip van Alexander Mans. Een bedrijf.
Zeg maar niks meer.
Nee, ja. Heeft net 80 miljard opgehaald.
Wow.
Daar zat Blendl tussen, daar zat Van Moof tussen. Hebben in totaal nu al enkele 100 miljard. Dat zijn echt bedrijven die. Er zaten er een paar tussen. En die heb ik. Dus ik had wel een neus voor goede bedrijven. Alleen, je kon er niet in. Hubskip toen ook al, was ook al close met Amerikaanse investeerders.
Ja, oké, maar nu dat die overheid 4 miljoen... en dan moest je ook inbrengen 4 miljoen... en dat werd uiteindelijk een conflict... want de overheid zei van, je hebt die bedrijven niet bij elkaar. En toen,
nou, het is eigenlijk heel simpel, het conflict. Ik heb het terug weten te brengen tot de kern... want eerst snapte ik het ook niet. September 2012 waren verkiezingen. Toen kwamen er een nieuwe minister van Economische Zaken. En met Henk Kamp van de VVD, daarvoor was het Verhaag van het CDA... Vragen zijn zoveel mogelijk dit soort regelingen voor stimulering. Net als het Obama-plan moesten ze...
Ja, maar ik
alleen Kamp die zei, ja, hoeveel komt er eigenlijk terug? Typisch VVD, we gaan met de stofkam doorheen. Ook heel terecht, alle twee totaal logisch. Het enige verschil was, we hadden één contract gemaakt in 2011 met de overheid. En er staat gewoon heel simpel in dat wij 5 jaar hadden om onze 4 miljoen in te leggen.
Ja.
Ik en de investeerders. En de overheid moest binnen 2 weken storten. Ik heb dat contract niet gemaakt. Dat deed een advocaat. Ik heb nog nooit een contract gemaakt in mijn hele leven. Daar heb ik experts die dat doen. En mijn compagnon was advocaat. Die heeft 40 jaar succesvol advocatenkantoor in Amsterdam. Die heeft dat hele contract gemaakt. Wat de overheid na september 2012 opeens zei is... wacht even, jullie moeten ook binnen 2 weken storten. En wij zeiden helemaal niet. Waar staat dat in het contract? Laat maar zien. Nou, en uiteindelijk is die hele rechtszaak ontstaan. Heeft het ministerie van Economische Zaken aangifte gedaan... bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De NVWA.
Om maar iets te noemen.
Dat bleek onderdeel van hetzelfde ministerie. Die rapporteerde aan dezelfde minister. Maar die heeft een juridische tak, het OM. Dus die hebben aangifte gedaan, linkerhand bij zijn rechterhand. Die is in behandeling genomen. Dan heb ik al 6 jaar een rechtszaak. En het hoge beroep moet nog steeds plaatsvinden. Ik wacht nu al 3 jaar op het hoge beroep. En de kennis van de veroordeling is dat zij zeggen... ja, jij hebt bewust verzwegen dat jullie niet hadden gematcht. Terwijl wij zeggen, bewust verzwegen... we hoefden niet eens te matchen, we moesten matchen... voor 31 december 2014. We hadden 5 jaar om onze 4 miljoen te doen. En zij zeggen, nee, jullie moesten gelijktijdig met het ministerie investeren. Dat is eigenlijk de kern.
Bij de eerste rechtszaak was het 5 maanden onvoorwaardelijk, toch?
6 maanden
onvoorwaardelijk. 6 maanden onvoorwaardelijk. En Herbert en ik, voordat we begonnen, zeiden... het lijkt ons heerlijk om even 6 maanden lekker zitten... een beetje boeken lezen, rust.
Dat doe ik nu al. Ik woon al 6 jaar in Singapore en in Bali. Dus boeken lezen lukt me niet zo.
Nee,
het,
maar wel,
dus het,
wel de rust.
Lang duren.
Maar heb je veel vrije tijd nu?
Nou, dat is een goede vraag. Eigenlijk een goede vraag. Ik ben het leuk aan het verdelen, laat ik het zo zeggen. Dus ik besteed wel veel uren, maar ik heb weinig druk.
Wat doe je in je vrije tijd? Want je zegt, ik lees niet.
Nou, na het investeringsfonds, toen het uiteindelijk was afgerond, die hele happening. In ieder geval, die looptijd van investering hield open. Het ministerie matcht niet, hoefde mijn investeerder zo niet meer te matchen. Plus, ik moet ook zeggen, stopte. Toen ben ik, ik wilde toch niet meer ondernemen. Toen ben ik gaan nadenken wat ik wilde gaan doen weer. En toen, heel toevallig, ben ik gevraagd dus adviseur ben, waar jij niet
Joint VR, maar daar hebben we een hele podcast over gemaakt 5 jaar geleden of
ja.
zo.
Ja.
Dus we kunnen Joint overslaan. Zit het in de show notes?
Joint, J-A-U-N-T-E.
Nou, ik heb 2 dingen gedaan, heel kort. Ik ben adviseur geworden bij een bedrijf van een vriend van mij, Arthur van Hof. Nederlands ja. beste technoloog, nog altijd naar mijn mening. Was een VR-bedrijf.
Je hebt 100 miljoen opgehaald.
160 vriend.
Niet normaal.
Wil je al een beetje respect aan? Nee.
Maar dat is
en die hebben wij dus opgemaakt, 160. Ja, is niet gelukt.
Opgemaakt. Dus het bedrijf is ook alweer
overkop. Arthur zei vanaf dag 1 tegen alle investeerders, dit is een markt voor 10 jaar. Het gaat 10 jaar duren deze markt te ontwikkelen. Ja. Heb ik bijgestaan. En investeerders zeiden, dat is goed. Terwijl ik dacht, wat? 10? Ik ken in de technologie alleen 3 jaar. 10 heb ik nog nooit gehoord, een horizon van 10 jaar. Hij zei het. Zuckerberg zei
Zuckerberg ook.
Ja, ik zeggen, het is in zoverre correct dat men vindt nog altijd VR veelbelovend.
Exact, nog altijd. Ja. Oh, ja. Zeg alleen. Dat bedrijf heeft niet gered omdat er simpelweg geen gebruikers waren van VR. Omdat de technologie niet op het punt is dat het massaal kan worden geproduceerd op een manier die goedkoop genoeg is voor een breed publiek.
Ja, maar even.
En comfortabel genoeg.
Maar Herbert, 5 jaar geleden toen jij hier zat, trokken we al de conclusie. Je zet niet zomaar 20 miljoen of 30 miljoen. Headsets in de markt.
Klopt.
Maar
daar waren
we het
al 3 over eens. Het gekke is dat die investeerders zich dus weer terugtrokken na een paar jaar. En dan zaten dus in Google, Disney, China Media Capital. Waren echt de grootste investeerders ter wereld bij John. En alleen op een gegeven moment zeggen mensen toch ja. De 10 jaar blijkt toch wel lang. We gaan toch andere focus leggen. En dan stoppen ze met de investeerders.
De hele ballon is nu leeggelopen.
Die is al gestopt in 2018 of zo, denk ik.
En wat zeg jij nu van het streven van Zuckerberg naar een metaverse?
Ik denk dat mensen die niet zo goed zijn met mensen, heel vaak denken dat het in een andere wereld beter is. Okay. Ik denk dat dat geldt voor Elon Musk en voor Zuckerberg. Ik denk
de een wil naar Mars en de andere wil naar...
Ik denk dat de meeste aarde is over, ik wil naar Mars. En als jij denkt dat het normaal is, als jij 7000 mensen gaat, hoeveel mensen heeft Musk ontslagen bij Twitter?
Ik dacht 3500
plus 4000.
En dan kom je lachend binnen bij de receptie met een gootsteen in je hand. Volgens mij ben je dan, ik weet niet hoe het heet, psychologisch, sociopaat, psychopaat, moet ik me ver van houden.
Nou, hij zegt zelf
maar er is wel iets mis met je.
Dat zegt hij zelf.
Ja, ik denk alleen dat je weinig empathie hebt voor andere mensen. Ik denk niet dat het normaal is om 35 mensen gaan ontstaan en lachend binnen te lopen. Ik vond het echt een enorme lul als je dat doet.
Ja.
Ik heb deze week ik weer zo. Ja, ik heb er is zoveel gebeurd. We hebben het even hele andere dingen, maar ik moest zo lachen. Dat hij dus. Hij klaagde dat de Android-app traag was. Ja. Zo'n goed verhaal. Reageerde dus de Android-developer op. En die heeft hij de hele discussie waarom. Dat Musk het mis had. Uiteindelijk heeft hij hem via Twitter ontslagen. Ja. Via een tweet. Ah, jongens. Hey.
Maar dat vind ik dus bij Musk en Zuckerberg. Ja, punt over de metaverse. Ik denk dat dat een wereld is die er helemaal niet gaat komen.
Ja.
Niet op die manier. En ik hoop ook dat het.
Ik zie jou als een.
Dat anders is. Maar goed.
Ik wil even iets vragen. Ik zie jou als een techdenker, dus deze wil ik stellen. Er zijn analyses die zeggen van. Omdat nu. Hoe het Meta eigenlijk het hele ecosysteem beheerst van de metaverse. En ook ze kopen ook alles op. Hè?
Exact. Dus,
en je kan pas echt innoveren. Want daarom,
als je het open hebt,
je veel meer kleine bedrijfjes hebt die proberen. Ja. Dus het is te vroeg dichtgemaakt door alles bij één bedrijf te doen.
Ja.
Dat ben je met die analyse...
Helemaal eens.
Okay,
ik denk dat helemaal niet... Maar even, ik wil één ding... Dat is meer voor de luisteraars. Waar ze wat aan hebben in plaats van dat gelul over mij. Kijk, ik denk dat er 2 dingen zijn, wil ik zeggen. Eentje over hoe je baan moet kiezen en één over hoe je je werk moet, hoe je bedrijf kiest. Ik denk dat mijn geluk was... Ik heb heel eigenwijze ouders. Ze waren ook gescheiden toen ik 1 was. Dat vond ik ook een hele goede beslissing. Ik heb niet begrepen dat die mensen ooit bij elkaar zijn gekomen. Maar ze zeiden altijd, je mag zeggen wat je wil als je maar beleefd blijft. Dus ik was al heel jong met iedereen in discussie. Alleen ik kwam erachter dat ik, toen ik bij Veronica werkte in de mid-jaren 80 als watersportverslaggever, was ik 17, moesten ze mijn stem verzwaren omdat ik moest ik ook aan werken. Amsterdamse accent. Ik kwam erachter dat ik gewoon, als ik mijn eigen analyse maak en ik blijf vasthouden, dat ik op lange termijn vaak gelijk heb. En het eerste wat ik zei is, toen ik snowboarden zag, bracht ik op tv, ben ik alleen maar uitgelachen. Dan wil ik even op terugkomen. Waarom snowboarden zo belangrijk? Omdat ik werkte bij Veronica Sport, waar alles auto's was. Auto's en motorsport. Mijn opvolger was Olaf Mol, toen ik wegging. Die wist iets meer van auto's dan ik. Laten we vooropstellen, het was een goede keuze dat ze mij eruit gooiden en Olaf nam. Maar ik zei, snowboarden wordt de Olympische sport. Nou, heb ik een weddenschap met de hele redactie over gehad. Ik ben alleen maar uitgelachen. Motocross wordt de Olympische sport. Dat zal ik je uitleggen waarom niet. Snowboarden, de infrastructuur ligt er al. Het is hartstikke leuk om te doen. Het is makkelijker om te leren dan skiën. En het IOC heeft jongere kijkers nodig voor de kijkcijfers. Want Coca-Cola en McDonald's zijn alle grote sponsors. Als je gaat kijken naar demografie, weet je, Zes jaar duurde het voor ik gelijk kreeg. Maar dat was precies in 92, 93 toen internet opkwam. Toen ben ik 6 jaar lang uitgelachen toen ik zei internet wordt een massamedium. Ik heb met Herbert, dus mij op de redactie geweest, ook nog met, was het Teliak TV?
Dat zou goed kunnen,
ja. Bijna 30 jaar geleden. Uitgelachen door mensen. Die zei, dit wordt een massamedium. Mensen zo, hoezo? Een computer staat in de studeerkamer. Het wordt nooit een massamedium. Ik zeg, hij staat nu in de studeerkamer.
Dat zou ik zomaar ook gezegd kunnen hebben toen.
Nee, dat was een kritische vraag die jij dan moest stellen als semi-journalist. Okay. Heb je heel goed gedaan. Maar doorzet. Toen heb ik hetzelfde met de mobiele telefoon. Al die mensen weer tegen mijn hoofd zeiken. Alleen drugsverslaafden, hoe heet het? Drugscouriers hebben mobiele telefoons. Ja. Wie maakt... Dat was met de mobiele telefoon. En vervolgens was het met blockchain. Met
daar
VR
zitten we nu,
hebben we altijd gezegd.
We hebben John VR
daarom
gehad.
Nee, maar daarom zei ik, John, we hebben altijd gezegd met VR, dat duurt 10 jaar. Dat luisterde de podcast maar terug hier van 6 jaar geleden.
5 jaar geleden.
5 jaar geleden. Maar toen ik hier leerde over blockchain, want dat is zo grappig, van Herbert geleerd. In BNR Digitaal tussen 2012 en 2015 ging het heel vaak over bitcoin. Ja. En er zijn opnames terug op. Daar word ik elke keer door die bitcoin-fanaten mee om de oren geslagen. Dat ik zei dat ik het onzin vond. Want er was geen centrale eenheid. Er was manipulatie, hacks. Ik had helemaal niet door dat de exchanges waren. Ik had me helemaal niet in verdiept. Ik had het heel druk met mijn investeringsfonds, rechtszaak. Dus ik vond het leuk om hier van Herbert nieuwe dingen te horen. Maar ik heb me nooit in verdiept. Pas toen ik dus stopte en dingen ging lezen, heb ik het Bitcoin whitepaper eens gelezen. Dat is dus mijn vaste checkvraag voor mensen. Die het hebben over bitcoin. Zeg, heb je het whitepaper gelezen? Zeggen ze heel vaak ja. En dan zeg ik altijd, kom je er doorheen? Wat een boekwerk, hè? Zeggen mensen, ja. En dan zeg ik echt waar, het is 7 pagina's inclusief de bronvermelding. En dan weet je gelijk, nou, mensen die niet het whitepaper hebben gelezen, tel ik mezelf mee, en wel een mening hebben over bitcoin. Ik wil niet zeggen, ik wil het netjes zeggen, vind ik minder relevant wat ze erover zeggen. Interesseert me gewoon niet wat die ervan vinden. Als je het niet hebt gelezen, ik heb met zoveel mensen discussie
maar
over
wat, gehad. Wat doe je nu?
Nou, het punt was, ik vond bitcoin heel leuk. Eerst helemaal niet leuk. Toen heb ik in het
dankzij
programma...
Herbert...
Ja, we hebben bitcoin gekocht. Ja. Verkocht naar de Mt. Gox hack, want het deed niks meer. Ik weet ook helemaal niet meer hoe we het ooit hebben gekocht. Ja, Bitonic of een van die Nederlandse...
Misschien wel gekocht op Mt. Gox, maar Bitonic was er ook vroeg bij.
Maar ik had helemaal geen wallet in alles. Hoe heb ik dan ooit die dingen gekocht? Ik had er 10 gekocht voor 1000 euro.
In sommige gevallen kon je ze laten staan waar je ze kocht. Ja. Maar dat hangt een beetje vanaf waar
dat
was.
Dat hebben we toen in ieder geval gedaan. In ieder geval, ik heb het gedaan, maar volgens mij jij toen ook. Want een paar mensen in het programma hebben het toen
ik
gedaan.
Ik heb mijn eerste bitcoin gekocht in 2014 pas.
Oh, toen ik verkocht dus. Nee, ik was iets eerder. Ik had voor 1000 euro gekocht, eigenlijk door het programma van Herbert. En toen deed 2 jaar echt bijna niks. Kwam die Mt. Gox hack. Heb ik ook weer hierover gedacht. Ja, weet je wat, ik verkoop die rommel ook. Het staat nu 10 keer zo hoog. Dus ik heb ze verkocht voor, ik geloof voor 300 of zo. Voor 30 gekocht en voor 300. Dacht ik dat ik 10 keer geld als ik investeerde.
Leuke winst, joh.
Uitstekend, toch?
Ja. Top, ja. Prima.
Goed gedaan. Dus dat vind ik altijd leuk. Dat mensen altijd over hun successen hebben. Als ik met mensen praat, dit ging goed en dat goed. Denk ik altijd, waarom heb je... Er ging niks mis. Dit is toch fantastisch.
Alles gaat mis.
Maar toen ben ik eigenlijk door het whitepaper op blockchain geland. Ben ik meer van verdiept in blockchain. En het heeft me eigenlijk geduurd tot 2016, 17. Dus dat praat ik over 5-6 jaar durende reis. Tot ik begreep dat blockchain gaat over decentralisatie juist. En dat de kern daarvan is de decentralisering. En of de bitcoin is, of een altcoin of ethereum. Dat klinkt een beetje raar, maar dat is minder relevant. Het is de hele kern van die blockchain is transparantie en decentralisering. En daar is de volgende grote slag. Die is net zo groot als mobiel was. Dat meen ik echt. Het is gewoon, dit is zo'n grote innovatie. En ik ben alleen heel verbaasd dat het zo lang heeft geduurd. In 2016 deden wij een jaarprognose. We moesten vooruitblikken. Toen had ik gezegd, wordt het jaar van de blockchain. Dan kreeg ik eentje goed. Maar dat was omdat er een Hardwell had een single uitgebracht in de blockchain. Recht in de blockchain. En ik had gedacht, dit wordt de norm, dit wordt de standaard. En wat mij verbaast is de adoptie van blockchain in het grote bedrijfsleven, in de cultuur. Dat verbaast mij, dat het alleen maar op dat speculeren blijft en op dat beleggen.
Ja.
En ik heb Herbert en Daniel volgens mij gisteren een screenshot gestuurd van mijn neefje, die al zijn geld kwijt is op FTX.
Ja.
Dus in mijn eigen familie luisteren ze ook niet.
Nee.
Maar mijn punt is, dat hele blockchain is zo'n lange termijn trend. En wat wij met Blue Note hebben gedaan, heel kort is, wij hebben een stichting opgericht met een paar vrienden eigenlijk samen. Eerst met Alliander, geen grap, waar ik adviseur was.
Ja.
Werd ik gevraagd als adviseur. En met het Nederlands Centrum Handelsbevordering. Een stichting om internationaal energieinitiatieven in kaart te brengen. En te financieren wat de beste kansrijken waren tegen CO2-uitstoot. Alleen Alliander moest zich terugkrijgen, want die macht van de commissaris niet internationaal werken. Die gaan het klimaatvraagstuk lokaal oplossen. ten tweede, NCA stopte, Nederlands Centrum Handelsbevordering. En toen was ik in een keer voorzitter van een stichting, waar ik eigenlijk als adviseur bij betrokken was. Maar die hadden een fantastisch internationaal netwerk. En zo heb ik mensen in Amerika en Azië en overal leren kennen. En dan heb ik gewoon gezegd, kijk, wat kunnen we nou eens gaan doen aan projecten die duurzaamheid bevorderen, maar die zelfstandig winst maken zonder overheidsbijdrage. Dus geen subsidies, Geen donaties. Echt een business case die leidt tot daling van CO2-stijging. En wat interessant is toen kwamen we toch uit de blockchain. En wij hebben dus een protocol ontwikkeld, Blue Note, waar we nog steeds aan werken, maar te weinig geld voor hebben om echt goed te doen. En dat zou dus een open source protocol zijn waarmee je de verificatie kan doen van carbon credits. Dat je echt kan zeggen, is dit een echte carbon credit? Of zegt iemand dat er een boom in het Amazonegebied staat? Of staat er echt en hoeveel reduceert die?
Ja.
En dat is open source.
Herbert, gaat dat wat worden, dat Blue Note? Of is het,
Ik wou net aan Michiel gaan vragen of dat op dit moment wat aan het worden is.
Nou, tot mijn stomme verbazing, wij hebben dus heel voorzichtig rustig doorgebouwd. En nooit het ding op de beurs gebracht. Want moet je wat hebben. Ik ben dat is echt ouderwets. Moet eerst een product hebben. Ben je dus echt ouderwets als je dat zegt. In de tussentijd heb ik 2 hypes gemist. 2?
Ja, dat zijn...
Ja, maar dat interesseert me dus niet zo heel erg. Dus... Alleen wat je dus nu ziet is dat waar heel veel belangstelling voor is, geen grap, is voor blockchain projecten die echt zijn, die echt software hebben en die iets doen wat waarde heeft. En in ons geval denken wij dat wij dus met het Blue Note protocol en de betaalmunt die je daarvoor nodig hebt, de BNOW, kan aantonen dat wordt gebruikt, is onze doelstelling, als verificatie van carbon credits. Dus dat jij echt kan zien bij elke carbon credit waar die is ontstaan. Die moet je via de NFT kunnen zien welke Tesla was dit. Was dit Ben? Hoe laat reed Ben zijn Tesla? Of dat je helemaal, Ben dan niet, maar reed iemand zijn Tesla, dan kan jij je eigen carbon credits verkopen. En het idee is eigenlijk dat wij een verificatieprotocol hebben ontwikkeld, wat gebruikt gaat worden voor verificatie van carbon credits. Dus er zit een echte business case in. En om ons verificatie te gebruiken, moet je een klein procentje betalen aan ons als softwareontwikkelaar. Ja. Maar het is open source. En het punt is, ik verwacht wel, laat ik het anders netjes zeggen, er zijn heel veel mensen die nu belangstelling hebben om daarin te investeren. Terwijl ik een rechtszaak heb. Ik ben veroordeeld tot 6 maanden cel, moet je je voorstellen. Als je mij googelt, dat de eerste 3 pagina's.
Ja, ik zag het, ja.
Er is gewoon helemaal niks aan te doen. Ook al word ik vrijgesproken. Dit gaat nooit meer weg. In Nederland, ik verhuisde naar Azië, maar het was niet alleen maar omdat ik graag in de zon lig. Ik lig namelijk nooit in de zon. Dus ik krijg zonnevlekken, zie je. Dus,
het was ook een vlucht.
Nou, vlucht wil ik niet zeggen, maar mijn vriendin is Instagrammer, die reisde. Het was voor ons leuker. Om met ik als haar fotograaf, ik maak graag foto's, fotograaf te gaan werken. Maar in Nederland als ondernemer, als ik dat had gewild, of als investeerder, adviseur.
Heeft weinig zin meer.
Dat was gewoon kansloos.
Ja.
En het grappige is nu dat door de tijd heen, is het probleem wordt alleen zo groot van klimaatopwarming, dat mensen gewoon alleen kijken, oké, wat is je software, wat doet je bedrijf? Maakt ze geen moe wat ik doe. Ik heb formeel geen functie in het bedrijf.
Ja.
Dus het is, dat is wel zo grappig van decentralisatie. En dat wou ik nog even zeggen over leiderschap. Dat was mijn punt. Dat ik echt wil zeggen. De meeste mensen die dus iets gaan kiezen waar ze gaan werken, die kijken heel raar, heb ik gemerkt, vind ik. Kijk nou eerst naar de trend. Dus is snowboarden, is het op zichzelf leuk? Of is internet, zou het leuk kunnen zijn? Of mobiel, slaat het ergens op? Dan kies je daarbinnen een partij waar je graag zou willen werken. En daarna moet je pas kijken naar je salaris. Maar de meeste mensen draaien het om. Die kijken altijd eens, wat is mijn functie, mijn salaris? Dan wat doet het bedrijf? En dan pas, wat is de macro-trend? Dus ik denk dat je beter is naar de macro-trend gaan kijken.
Ja, dat begrijp ik.
Dan naar je eigen functie, naar de cultuur van het bedrijf en dan naar je eigen functie. En dat mis ik heel erg bij ondernemers.
Oké. We zijn 1:12 zijn we al en we kunnen nog uren doorgaan, maar we moeten stoppen. Dus we gaan stoppen.
Ja.
Heb jij nog een laatste vraag?
Nee.
Oké. Wat dat je... één vraag nog. Ja. Wat achteraf terugkijkend op jouw leven... Dat mag je nu doen als oude man. Wat voor advies geef je jezelf? Wat had je anders moeten doen? Of een tip? Of een hey?
Ik zou sneller naar mijn gevoel hebben geluisterd.
Dat je voel je onderbuikgevoel, het klopt niet. En dan
onderbuikgevoel niet doen en toch doorgaan. Ja. En dat komt heel vaak omdat ik dan niet eigenwijs genoeg was. Ik ben het best als ik eigenwijs ben.
Ja.
En niet als ik luister van, ja, maar je hebt Planet gehad, dus nu kan je deze doen. Geen NSTEC, ga je over 3 jaar wat anders doen. Veel meer denken van, ik vind dit niet leuk. Ik voel me er niet goed bij, dus ik doe het niet.
Ja.
En nu, dat vind ik echt een belangrijk punt dat ik wil maken, is de structuur nu ook met decentralisatie. Het klinkt een beetje filosofisch, maar dat is het niet. Ik ben nu geen CEO. Ik ben chairman van een groep.
Ja.
Iedereen die bij Blue Note werkt, die is chief compliance officer, chief marketing officer, chief finance. Ja, ze rapporteren aan elkaar. Er is geen CEO. Dat klinkt raar en communistisch, maar wat er gewoon werkt in de praktijk is zo. Met leiderschap kiezen en leiderschap zijn. Bij Planet was ik nooit directeur. Er zijn 5 directeuren in 3 jaar geweest. Ik was altijd de baas. Ze konden helemaal niks zonder mij, want ik betaalde product en alles en marketing. Hier nu ben ik niet de baas. Maar ik denk dat er een moderne vorm van functioneren mogelijk is. Waarbij in de praktijk weet iedereen, je bent niet meer de baas. Ook al ben je directeur, maar als de rest niet meer in je gelooft. Zie je de trainer van Ajax nu. dan wordt het niks. En ik denk dat veel te veel mensen nu nog steeds bezig zijn met wat is mijn titel? Wat is mijn functie? In plaats van te kijken naar, nogmaals, wat is de macrotrend? Is het bedrijf leuk? En wat zou ik er doen? En daar veel meer naar kijken dan kijken naar korte termijn, mijn functie, mijn titel en mijn salaris.
Oké. Ik heb ook nog een verzoek, want we hadden ook nog dingen over investeren, Azië. Dat zijn we allemaal niet aan toegekomen. Een verzoek, blijf lang al je expertise en kennis en je ervaringen delen met de wereld. Want daar hebben mensen wat aan en het is prettig. Herbert, dankjewel. Heb jij nog een tip?
Nee.
Ik heb ook geen tip. Dit was technoloog nummer 311. Herbert, bedankt.
Ben bedankt.
Michiel, bedankt. Tot de volgende technoloog. Hoi.
Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.